Welkom bij Gitaarmannen, de podcast. Mijn naam is Ed Struilaert. Op mijn 9e zag ik Eric Clapton op tv. Ik wist het meteen. Dit is het. De gitaar zou vanaf dat moment mijn leven beheersen. In deze podcastserie praat ik met mijn favoriete Nederlandse gitaristen. Wat was het moment waarop zij vielen voor het magische stuk hout? En heeft de gitaar hun leven echt veranderd? Vandaag praat ik met Eddie Zoe. Je luistert naar Gitaarmannen, de podcast.
Ja, mensen thuis of in de auto, weet ik veel waar je bent op dit moment. Wie zal het zeggen? Zoals altijd ben ik benieuwd naar waar jullie vandaan aan het luisteren zijn. Dus maak een foto, post het op je socials en tag met hashtag Gitaarman. Dat deed bijvoorbeeld ook Michiel van der Toorn. Die plaatste op Instagram een foto van zichzelf op chillend in een hangmat op een berg in Portugal. Ja, dat vind ik te gek. Je luistert naar Gitaarman, de podcast. Dit is seizoen nummer 3. Mijn naam is Ed Struilaert. Ik maak deze podcast uit liefde voor de gitaar en de mensen die erop spelen. Man of vrouw, dat maakt niet uit. Er lopen ook weer een paar camera's mee. Dus wil je zien hoe ik ben aangekomen in coronatijd? Kijk dan vooral lekker mee. Zoek op Gitaarmannen en dan vind je hem. Vergeet trouwens even niet op abonneren te klikken. En hit that like button. Daarnaast nog even melden dat je lid kan worden van de Gitaarmannen community. Dat doe je via petje.af/edstruilaert. Voor een klein bedrag per maand word je een grote podcastvriend en heb je recht op allemaal toffe extra's. Dat wordt in de loop der tijd ook nog verder uitgebreid. Dus hoe meer mensen dat doen, hoe meer tijd ik daarvoor heb om dat uit te breiden. Dus hey, ik zie je daar. Je kan ook gewoon gezellig een eenmalige donatie doen om de podcast te steunen. Meer weten, ga naar petje.af/edstruilaert. Oké, het is tijd om te gaan beginnen. Laten we eens kennis gaan maken met onze gast. Eddie Zoe wordt op 25 maart 1967 geboren in Almelo als Eddie Morsink. De rest van Nederland leert hem eind jaren 90 kennen als tv-presentator van het dan net opgerichte BNN van Bart de Graaf. Hier presenteerde hij onder andere Nu We Er Toch Zijn en De Vliegende Hollander. Wat veel mensen niet weten is dat Eddie bovenal muzikant is. Ruim voordat hij op tv kwam tekende hij al een contract bij Polygram en schreef onder andere dit liedje voor boyband Romeo. Eigen succes kende hij met de hit Bijna. En hij interviewde de grote der aarde.
Hij zegt net dat hij een cavia op zijn hoofd heeft. Donald Trump, hartstikke aardige man.
En vandaag mag ik hem interviewen. Dames en heren, de gast in Gitaarmannen, de podcast, Eddie Zoe.
Welkom.
Ja, leuk dat je zijn, man.
Ja, leuk dat je er bent. Ja. Laten we even teruggaan naar hoe wij elkaar hebben leren kennen.
Kicks Radio.
Ik geloof
dat het eerste wat ik moest doen voor Rob Stenders was jou ontslaan.
Ja, echt.
Omdat ik jouw tijdslot dan overnam. Voor mij heb je gewoon een ander tijdslot.
Ik heb een ander tijdslot gekregen, inderdaad. Dat was het.
En, ja. Maar het is wel lachen, want het radio ding, dat verbindt ons. Voor mij kwam ik bij Kicks terecht nadat ik 3 jaar radio had gedaan bij Radio 3FM. Tussen 2005 en 2008. En ik vond radio leuk. Dus ik had het gevoel van, ja, dat wil ik wel blijven maken. Maar ik kon dat niet meer in mijn schema passen. Joh, weet je, ik nam toen Nu We Er Toch Zijn op. Ik was 3 dagen plus 2 nachten per week weg. En dan kwam ik terug, pakte ik net de radioplug mee. Ja. En moest ik eigenlijk door met radio. Dus ik, weet je, ik zag mijn kinderen gewoon nauwelijks.
Nee.
Ik heb radio eraan moeten geven toen de tweede ongeveer op het punt stond om geboren te worden. Toen maakte ik nog radio. En ik wilde radio blijven maken.
Ja,
en
precies.
Daarom Kicks. Dus het was leuk om jou te
ontmoeten. Ja, dat was een aparte manier om elkaar te leren kennen. Ja. Ja. Ik weet nog, ik zat in Berlijn. Ik was toen op een writing
moest
camp.
Je bellen.
Ja, het was bizar. En ik zat in de taxi, was op weg naar die sessie die ik had met allemaal echt hele bekende muzikanten en schrijvers. En telefoon, onbekend nummer. Hallo met Ed. Ja, met Rob Stenders. Ik heb hier iemand die wat tegen je wil zeggen. Hallo, dus, met Eddie Zoe. You're fired.
Oh, wat een smiecht die Stenders zijn. Maar ik vond toen wel, dat vond ik echt remarkable. Want ik kende jou toen nog helemaal niet.
Nee.
Ik geloof dat we een paar weken daarna ontmoeten elkaar
klopt.
Pas.
Ja.
Dat je was zo lekker rustig en relaxed.
Ja.
Een soort van op de manier dat ik denk, nou, als je ontslagen wordt, moet je echt reageren zoals Ed Struilaert.
Ja.
Een soort van, oh echt? Nou, prima joh.
Ja, dan gaan we toch weer wat anders doen. Ja.
Ja, dat.
Ja, weet je wat is? Ik ben sinds 2010 eigen baas, dus niemand kan mij meer ontslaan. Weet je, ook al zouden ze willen, dan...
We hebben het een beetje gemeen dat wij verschillende dingen doen. En daar hebben we het net in de keuken heel even over gehad. Dat als je je eigen draai vindt, dat het eigenlijk niet zoveel uitmaakt of je ergens een keer een contract niet verlengd wordt of eruit getrapt wordt. Want je vindt je draai wel weer elders.
Precies, weet je. Ik voel me altijd vrij autonoom en ik denk dat jij dat ook wel hebt.
Idem.
En dat is ook de reden waarom ik jou heb uitgenodigd. Omdat ik gewoon die raakvlakken te gek vind die wij hebben. En nou ja, die gitaar. Ik weet nog dat... Kijk, ik ken jou natuurlijk van de tv.
Ja.
En ik wist niet dat jij ook van de muziek was. En toen had jij die show op 3FM. En ik weet nog een keer, ik zat volgens mij in de auto.
Ja, gitaarmuziek, die rubriek.
En jij had inderdaad, ik kan het niet meer precies voor me halen, maar jij was aan het shredden.
Ja, shredden.
Dat het een aard had.
En ja, het verhaal was, kijk, toen ik radio ging maken bij 3FM. 3FM is natuurlijk een fantastische progressieve popzender. Vooral in die tijd, weet je. Ja. Met echt gave muziek. Weet je, wij konden gewoon Audioslave, Red Hot Chili Peppers. Dat kwam gewoon voorbij.
Ja.
Alleen de hitlijst veranderde. Het was in de hitlijst bijna alleen nog maar dance georiënteerd. Er stond steeds minder gitaar in. Dus ik had verzonnen, ik ga een rubriek maken waarbij ik tracks van, weet ik veel, Milo of Freestylers, waar helemaal geen gitaar meer in zit, daar ga ik de gitaar in terugbrengen.
Ah.
Dus ik heb 3 jaar lang, ik heb voor mij 150 gitaarbewerkingen gemaakt, dat ik gewoon een track pakte die iedereen kende.
Ja.
En dan jaste ik daar gewoon met mijn gitaar doorheen. En dat was wel een beetje de gitaar door de strot duwen bij mensen.
Maar nog
steeds wel als een soort van studiogitarist denken van, stel nu dat hier een echt zo'n heavy gitarist doorheen zou jassen, hoe zou dat dan klinken?
Ja.
Nou, dat vond ik superleuk om te doen. En Giel heeft me toen meerdere keren live uitgenodigd, want dan had hij zoiets van, nou, ik vond deze zo gaaf, kom die even weer bij mij in de studio live doen. Wat veel relaxter was, want jij weet als geen ander hoe je met techniek moet rommelen.
Ja.
Als je dan radio maakt en je moet dan ook nog even een gitaar pakken om er doorheen te shredden en dan de gitaar weer weg en weer radio maken, daar heb ik mezelf wel eens enorm moeilijk mee gemaakt.
Dat is, ja, dat is ook de reden dat ik zelf dan niet... ik heb binnenkort in mijn radioprogramma een Jimi Hendrix band te gast.
Ja.
Waar ik ook zelf mee op tour ga.
Ja, oh, te gek.
Dat zouden we eigenlijk vorig jaar al doen, omdat Hendrix zoveel jaar dood was.
Ja.
Dat is een jaar uitgesteld, maar die heb ik binnenkort dan te gast. Maar dan ga ik niet zelf meespelen. Nee. Omdat, ja, ik maak die radioshow ook alleen.
Ja.
Als ik in die speelruimte sta en ik moet dan weer terug. En oh, is het nog wel op zender, weet je wel.
Ik heb dat wel eens gedaan. Er was Jan Smit in de studio en die vond dat dan ook gaaf. En die zei van, kun je niet, terwijl ik live zing, met je gitaar er doorheen shredden?
Ja.
Nou, dat heb ik gedaan. Maar dat was zo'n tour die jij net beschrijft. Dat ik denk, oh, nu moet ik op tijd. Nu moet je eigenlijk Jan aankondigen, maar ook mezelf er naartoe rennen. Ja. Gitaar inprikken en spelen. Oh mijn god.
En het zijn ook wel andere werelden, hè? Enorm. Het zijn andere hersenhelften.
Ja. Ik weet wel dat Jan, dat was ik wel trots op, die wel heel lang die live versie van ons als ringtone gebruikt.
Oh, echt? Oh, te gek. Ja. Oh, lachen.
Dan hoorde je die enorme gitaar erin jassen. Heerlijk.
Hey, laten we eens teruggaan naar het begin van Eddie Zoe. Je bent natuurlijk niet geboren als Eddie Zoe.
Nee, ik ben geboren als Eddie Morsink.
Ja. In?
En, ik ben geboren in Almelo en ik heb eigenlijk mijn jeugd doorgebracht in Wierden.
Ja.
En die naam, dat is gekomen. Ik heb televisie begon voor mij eigenlijk in 1998 met BNN. Hmm. Maar alle jaren daarvoor was er voor mij één ding maar echt belangrijk. Dat is muziek.
Ja.
En ik had dus eigenlijk een leven. Ik leefde van producer zijn, songwriter zijn. Ik zat veel in de wisselwoord. Ik heb voor alle platenmaatschappijen producties gemaakt. En ik werkte met een Engelse producer, Matt Butler. En die gaf mensen nogal snel een bijnaam. Want een naam als Gert-Jan van den Berg.
Ja.
Dan kreeg hij zijn Engelsman zijn bek niet uit.
Nee.
Dus dat werd Jay Vandenberg. En uiteindelijk werd dat GJ. En ik werkte met Jay. En ik had het heel vaak in die tijd over een speelfilm. Killing Zoe. En daar komt die bijnaam Eddie Zoe vandaan. Dusdanig dat mijn broertje ooit naar de wisselwoord ging en zei van, ik ben op zoek naar Eddie Morsink. Niemand wist wie dat was. Toen liep ik voorbij en zei, dat is mijn broer. Oh, Zoe!
Ja.
Weet je wel?
Ja.
Dus het was een soort van mijn bijnaam. Maar ja, dat was wel een... Gaat er iets meelopen? Ik hoorde wat geluid.
Ik hoor iets terugkomen inderdaad. Oh. Ik snap niet waar dat vandaan kwam.
Of is het een telefoon? Nou, anyway.
Nee. Nee, goed.
Dat was een mooie tijd voor mij, want heel veel gitaristen die gaan juist eerst heel veel spelen, bandjes live spelen. En pas in een veel later stadium komt dat studio ding.
Ja.
Bij mij is dat redelijk gelijk opgegaan. Ik zat nog op de middelbare school. En toen kwam ik al in een band terecht die een single release hadden. En dat mocht ik inzingen in een studio. Dus ik had amper op een podium gestaan. Of ik kreeg al studio ervaring. En ik heb ook met bandjes daarna, als we dan speelden, was het voor ons heel gewoon om een Fostex recorder te huren. En zelf uit te figureren hoe dat werkte. En dan gingen we ook gitaarpartijen opnemen. Dus dat vond ik een heel boeiend iets.
Ja, laten we even helemaal terug naar het allerprilste begin.
Ja.
Dus jij zit in Almelo.
Ja, en dat was dan Wierden, want Almelo was ik 1 jaar.
Ja, precies. Oké, dus je zit in Wierden.
Ja.
Hoe kwam die gitaar op jouw pad? Wat was het moment dat jij dacht van...
Het kwam een beetje door mijn moeder. Ik wilde drummer worden. Dat als kind, weet je. Wat maak je nou voor muziek live mee? Dat weet ik veel. Dat was een bruiloft.
Ja.
En dan maakte die drums altijd indruk. Want dat ging best loeihard. Dat vond ik leuk. Dus zat ik heel dichtbij zo'n drummer te kijken hoe dat ging.
Ja.
En in vierde was er ooit een verjaardag van een vriendje van mij uit klas, Frank Meulman. Die had een broer, Tom Meulman. En die was drummer in een band. Hm. En die band heette Spurt. En dat was echt een ding in Wierden, weet je. Dat was echt de band. Die speelde dan bij, weet ik veel, de jaarlijkse braderie speelde die live. Ja. En dat was ook goed. Ja. En hij zette toen al die kleine jongetjes een keer achter een drumstel. Nou ja, ik kon er niks van, maar ik was verkocht. Ik wilde drummer worden. Alleen, hij had ook een gitaar in de hoek staan. Zo'n rode Mark Knopfler-achtige Strat. En die gaf hij mij ook in mijn hand. En toen deed hij voor hoe die Saturday Night van Herman Brood speelde. En dat liet hij mij doen. En ik speelde dat. En hij had gelijk zoiets van, nou, dat doe je best aardig. En ik ben het ook nooit vergeten. Ik heb altijd onthouden, dan moet je met twee vingers moet je dat zo doen. Ja. En nou ja, na een hele lange omzwerving, dat ik uiteindelijk niet op drumles. Ik heb wel een tijdje drumles gezeten, maar mijn ouders konden geen drumstel betalen. Heeft mijn moeder eigenlijk als troost een gitaar gekocht. Oh. Er zit nog een heel verhaal tussen dat ik uiteindelijk nog trompet gespeeld heb, omdat ik naar een drumband werd gestuurd. Want dat kon dan wel, die duwde mijn trompet er al. Ja. Een soort van hele rare omzwerving. Dat was het niet voor mij. En zij kocht als troost, want ik wilde toen een DJ-setje met van die flitslampen. Weet je wel?
Je wilde de drive-in gaan besturen.
En zij had zoiets van veel te duur. Ik koop die jongen een gitaar. Nou, dat was zo raak. Ja. Daar ben ik mijn moeder nog steeds enorm dankbaar voor. Want ik kreeg de gitaar in mijn handen. En dat was niet in de tijd dat je even online kon zoeken. Wat was nou het akkoord Crazy Little Thing Called Love? Je moest dat zelf uitzoeken. Ja. Dus ik heb en de Beep had ook niet eens gitaarakkoordboekjes, weet ik nog. Dus het was heel erg luisteren naar de radio. En dan zat je vaak met een één-vingersysteem te kijken hoe iets ging. En op een bepaald moment weet ik nog dat ik A Forest,
Van The Cure. Ja.
Doedung, 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 doedung. Maar ook bijvoorbeeld Twilight Zone van de Golden Earring. Do, 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 do.
Ja.
Die kon je in één keer zelf spelen.
Je hebt in die tijd had je geen les.
Ik heb nooit les gehad. En ik ben toen uiteindelijk, weet je, vakantiebaantjes, avontuurpark Hellendoorn werkte ik. Soms een hele zomervakantie lang om dan weer van een slechte gitaar naar een betere gitaar te gaan. Want na die akoestische gitaar kwam er, en dat weet ik nog, het merk Morris. Mm. En dat was een Gibson Marauder-achtige gitaar. Slechte gitaar met een plastic brug, weet je wel. Echt puinzooi.
Ja.
Maar daar leerde ik gitaar op spelen. En daar had ik mijn eerste bandje mee. Dat was echt garage rock in de zin van dat we een garage schuin tegenover ons hadden waar we mochten repeteren. Nou, ik denk dat de buurt gek is geworden, want die hebben ongeveer soms 3 uur achter elkaar worden ze alleen maar Saturday Night.
Ja, tuurlijk. Die kan je dan.
En The Cure.
Ja.
Maar ik wilde nooit zingen. Ik wilde echt een gitarist zijn. Dus heel vaak haalden we er dan maar weer iemand bij die uit een koor of zo, die dan dacht te kunnen zingen. Dat werkte niet. Uiteindelijk ben ik zelf gaan zingen. En dat was soort van de synergie van zang en gitaar. Heb ik toen maar op me genomen. Totdat ik door het bandje uit de buurt werd weggekaapt. Kick the Bucket, die hadden een zanger nodig. Want die gingen een single uitbrengen.
Yeah.
En zij vonden de zanger die ze toen hadden niet werken. Alleen, ik kwam die band binnen. Ik zei, ja, maar ik speel ook gitaar. Nou, dat zorgde voor wat problemen. Want ze hadden natuurlijk, de gitarist was de leader van de band.
Ja, yeah. Oh ja. Yeah.
En uiteindelijk is die band, ik denk een jaar later, opgesplitst. Omdat beide leaders van de band achter elkaars rug om probeerden ons soort van, wij gaan alleen door.
Ja, oh,
hebben die drie bandleden, dat was ik, de toetsenist Jan Epping en de drummer Erik Klaassen, die ook wat gitaar speelde, besloten van, fuck them, we doen het zelf.
We gaan zelf verder.
En dat vanaf dat moment was er echt maar één ding heilig in mijn leven. En ook van die jongens trouwens, want dat heb je ook nodig, dat was de muziek.
Vet.
En ik denk dat wij, hoe jong we waren, weet je, je praat echt over 17, 18-jarigen, hadden we één missie. Dat was namelijk gewoon wereldberoemd worden met die band. Een platencontract krijgen nadat die single hadden uitgebracht met Kick the Bucket. En de wereld veroveren.
En hoe doe je dat dan vanuit Wierden? Want je zegt het zelf, in die tijd
onmogelijk.
Was er natuurlijk gewoon geen internet.
Nee.
Als ik nu kijk, we hadden het net over, ik ben 12 jaar jonger.
Ja.
In mijn tijd was er ook nog geen internet toen ik net begon.
Nee.
Ja, net aan. Toen ik in mijn eerste bandje zat, 98, kwam het internet een beetje op. Dus je kon een beetje zoeken van, oké, waar zijn venues om te spelen? Maar het was nog niet duidelijk.
Nee.
Platenmaatschappijen, namen, rugnummers, voor poppetjes.
Ik heb heel veel zelf gedaan, weet je. Ik weet dat de enige input die je kon krijgen was natuurlijk radio, radio, radio.
Ja.
Ik weet dat ik echt, mijn vader heeft het nog wel eens geroepen, dan op zomervakanties vroeg ik heel vaak de autosleutels om mij in de auto van mijn vader op te sluiten om radio te luisteren.
Ja.
Dat vond ik belangrijk. En wat had je?
Zonder airco. Ja. 30 graden.
Maakte niet
kon
uit.
Iemand
als
kind eruit
luisteren.
Brandweer werd gebeld.
Ja, dan hoorde, je muziek. Want je had ook geen Walkman of zo. Weet je wel? Dat leg ik wel eens aan mensen uit. Van, ja, maar je had geen iPhone. Je had geen continue toevoer van muziek. Je had geen Spotify. Je moest alles zelf ontdekken.
Je moest moeite doen.
En ik zat in een klein dorp. En ik had ook geen. Er waren daar ook geen mensen die ik vragen kon stellen. Weet je wat ik bijvoorbeeld heel bizar vond? Ik weet nog dat ik had mijn allereerste gitaar en een versterktje van Leni. En dan ga je spelen. En denk je, ja, maar hoe krijg ik nou dat over? Overstuurde geluid.
Ja.
Ik wist niet dat de pedalen bestonden. Ik wist niet dat er een overdrive en distortion was. En ik weet nog dat ik op een bepaald moment ook naar een gitaarwinkel ging. Je had dan een Wierde Power. En dan stond je dan urenlang voor die shop window te kijken naar die paar gitaren die daar stonden. Ja. En er stonden geen Fenders en Gibsons.
Nee.
Daar stond de Kasuga of Hondo. Ja, of ja. Zat de Pearl, het drummerk, had dan een Les Paul-achtige. Nou, daar was ik verliefd op.
Ja.
Alleen, dat was eigenlijk ook een kut gitaar. Maar dat was het summum. En dan stond je naar te kijken. En toen ik eindelijk die gitaar ging, je was naar binnen, zei je... Ik wil het geluid van... En die summers van de Police. Hè, dat ka-doen-ka. Eigenlijk gewoon chorus met compressie. En heel veel reverbs.
Ja.
Maar dat wisten zij ook niet. Hoe je dat moet maken. Weet je, ze verkochten wel spullen, maar ze wisten het ook niet. Dus de zoektocht naar hoe kan ik klinken als, dat was één groot experiment.
Ben je wel jaloers op de jeugd van tegenwoordig? De jeugd van tegenwoordig.
Nou ja, want... Ik heb een jonge gitarist in mijn theaterband. Jelte de Vries. Briljante gitarist. Maar die zegt ook altijd, als ik zeg, Jezus, wat ben jij goed daar of daar. En zeg, ja, maar grap. Weet je, wij pleuren YouTube aan. En je hebt nog vertragingmodules. En je kunt bij wijze van spreken op een knop drukken. Ja. Dan wordt zelfs de bladmuziek uitgeprint.
Ja.
Dus ik weet inderdaad dat toen ik ooit voor het eerst Eruption van Van Halen hoorde. Toen dacht ik echt, hoe dan?
Ja.
Pas jaren later zag ik ergens op tv dat hij met zijn rechterhand naar het toetsenbord ging om dus te tappen.
Ja.
En toen dacht ik, aha! Ja. En vanaf dat moment ging je dat doen.
Ja.
Maar als je, het was voor ons altijd echt het hoe dan, weet je. Je hoorde een gitarist en je dacht alleen maar, oh, ik wou dat ik kom, maar ik weet helemaal niet hoe ik het moet doen.
Hoe beklim ik die berg?
Ja, hoe beklim
hoe kom ik daar ooit? Ja.
En voor mij was eigenlijk, de gitaar kreeg voor mij een soort van een ding dat ik denk, oh, wauw, dat kun je er allemaal mee. Dat was toen... Kijk, mijn vader had wel muzieksmaak. Die hield van Neil Diamond en Fats Domino. Maar dat, nou, als ik het zeg, zijn dat nou niet direct dingen waarvan je denkt, wauw, gitaarhelden.
Nee.
Mijn moeder kwam echt niet verder dan... En nu ga ik lachen, het is een schat van een mens. Maar muzieksmaak heeft ze nooit gehad. Want het was BZN en Julio Iglesias.
Ja.
Dat waren de platen die we thuis hadden.
Ja.
En uiteindelijk is op een bepaald moment al mijn zakgeld ging naar platen. Hè. Dan wilde ik ook de Foreigner, Queen en of Queen gesproken. Dat was voor mij het punt waarbij de gitaar voor mij iets magisch kreeg. We hadden een zomervakantie naar een of ander huisje in godverzeken Ierland. Dat was familiair. Iemand had zo'n huisje en we gingen naar naartoe. Het was alleen maar regen.
Ja.
Dus je zat binnen. Maar goddank hadden die mensen, die waren jonger dan mijn ouders, hadden een goede platencollectie. Dus er stond een pick-up met een headphone. Zodat mijn ouders er ook geen last van hadden, want bij ons is muziek altijd zachter.
Ja.
En daar stonden platen van Santana, de Eagles. Maar ook Electro Glide Dogs, maar ook Queen. Dus ik zette een Night of the Opera op en ik hoorde Brian May.
Yeah.
Nou, ik was om.
Yeah.
Ik wist gewoon, wat kan die man allemaal met zijn gitaar?
Yeah.
Daar zaten tracks op en dat heb ik dan later wel eens teruggezocht. Waarbij hij een gitaar gewoon liet klinken als een pijporgel. Met allemaal verschillende partijen. Nou, dat is dat album wat geloof ik op 137 sporen is opgenomen. In die tijd. En Brian May heeft zich heel duidelijk in die tijd ook af en toe gewoon afgezonderd. En volgens mij iedereen de studio uitstuurt van laat mij even gaan.
Ja.
Nou, daar staan zulke wonderlijke dingen op.
Ja.
En die nog steeds, die man is voor mij magisch. Ik vind dat zo'n briljante gitarist.
Ja, ik weet nog dat ik de eerste keer Brighton Rock Solo
hoorde. Oh, de live versie.
De live versie, ja.
Oh, met ook de delays en zo. En toen dacht ik ook, hoe kan dit? Wat heb ik nodig om zo te klinken?
Ja, ik had toen net zo'n Zoom.
Oh ja.
Maar dan helemaal van plastic. Echt, weet je, dan, ik heb er nog een paar keer mee op het podium gestaan in de begintijd van mijn eerste bandje. Zodat ik dan... Van preset wilde schakelen en dan trapte ik zo dat plastic ding gewoon kapot. Weet je, dus was dat knopje was gewoon, dat deed gewoon niet meer. Ja, ja. Fuck.
Ja.
Maar daar zat delay op.
Ja.
En toen dacht ik voor het eerst van, hey, wacht eens even. Volgens mij is dat wat Brian May gebruikt.
Ja. Of die Edge, weet je. Of,
ja.
Maar ik heb met alle bandjes waar ik in speelde, omdat ik gewoon de kennis niet had en de spullen niet had, Ik heb heel lang een gitaar gespeeld zonder pedalen.
Ja.
Ik had gewoon toen een Music Man versterker die de helft van de tijd ook uitviel. Er was altijd weer een liability, gaat hij het eind van de optreden halen. Met een heel mooi clean geluid. Zo'n amp waarvan je denkt, ik wou dat ik hem nu nog had gehad. Want dan had ik hem met de kennis die ik nu heb, weet je naar wie hem toe moet sturen om te laten repareren. Dan heb je een topversterker. Maar die heb ik toen ingeruild voor een Jazz Chorus. En niet eens de 120, want die kon ik niet betalen. Dus dat werd een 77. Topgeluid, echt waar. Maar heel beperkt. Het is een fantastisch clean geluid met een mooie chorus erin. En dat was mijn sound.
Ja.
En uiteindelijk had ik één pedaal die ik via in mijn handen kreeg. Dat was van Pearl een OD-05, een overdrive.
Oh, ja.
Nog steeds een waanzinnig pedaal, overigens. Ging wel vaak iets aan kapot. En dat was mijn solo geluid.
Ja.
En dan legde ik vaak aan de jongens van het PA-systeem uit. Van als ik die intrap, moet je er ook heel veel reverb op zetten. Want dan klinkt het lekker.
Ja.
Ja, en dat klonk inderdaad magisch. Dat was zo'n eigenlijk een beetje kon je hem gebruiken als een tube screamer.
Ja.
Dat hij met heel veel mid er doorheen ging. En dat was mijn sound. Meer had ik gewoon niet.
Nee,
en ik had het geluk dat ik met name vanaf na Kick the Bucket met de eerste single, de volgende band Split Vision. En dan zaten we in Twente. Dus dat was echt wel bizar. Want er waren alleen maar bandjes, driemansformaties, viermansformaties.
Ja.
Met drums, bas, gitaar, zang. Met liefst met twee gitaristen. Die band had twee toetsenisten. Dus we waren heel vooruitstrevend. We werkten ook met sequences en zo. Dus mijn gitaarwerk was nooit gitaar zoals in mijn rubriek gitaarmuziek dat je een gitaar door de strot duwde.
Nee.
Dat was veel meer een begeleidende rhythmgitaar met wel, als ik niet zong, her en der een gitaarsolo.
Ja.
En dat was eigenlijk wel een unieke sound. Veel meer Duran Duran, weet je wel. Veel meer echt pop in plaats van wat iedereen natuurlijk in Twente vooral speelde, dampende rock.
Ja, rock inderdaad. Ja, precies.
Eigenlijk speelde iedereen een soort van, überhaupt was Twente coverbands.
Ja.
Het feit dat wij
en nog steeds wel.
Ja, het feit dat wij eigen muziek speelden, dat werd ook niet begrepen.
Nee.
Dus toen, wat jij zegt, van hoe zoek je dat uit? Ja, wij gingen op een bepaald moment zelf naar Hilversum met demobanden.
Ja.
Ik ben twee keer naar Engeland geweest om te kijken of ik daar een platencontract kon krijgen.
Hoe pak je dat aan? Want, nou ja, als ik naar mezelf kijk, op een gegeven moment ben ik naar van die muzikantendagen gegaan.
Ja.
Die werden toen georganiseerd.
Ja.
En toen zag je voor het eerst de poppetjes.
Ja, klopt.
Weet je wel, want die werden dan op een podium gezet. En dan werd er gezegd, nou, dit is die van 3FM. En die doet dus de muziek.
Dat bestond toen helemaal niet, joh.
Ah, kijk, dus die. Nee, dat was toen net een beetje nieuw. Ik ging daar voor het eerst heen met mijn toenmalige gitaarleraar.
Ja.
Weet je wel, en dan kon je een demootje inleveren. Ja. En dan werd er naar geluisterd. En hij had ook zoiets van, dit is te gek. Je moet hier gewoon naartoe nu.
Ja.
Want anders dan weet je gewoon niet. Maar jij bent gewoon letterlijk
naar
de radio gegaan.
Met de band Split Vision bestond uit vijf mensen. En één jongen, Jan Epping en ik, wij met z'n tweeën waren echt wat fanatiekst.
Ja.
En wij, op een bepaald moment zaten we echt in de tuin met eigen muziek. En het was al moeilijk om een optreden te regelen in Twente met eigen muziek. Want de vraag is altijd, wat speelt jullie dan? Speelt jullie ook Status Quo?
Ja,
doe ik U2? Ja. Nee, dat deden wij niet. We speelden eigen muziek. Dus je kreeg geen optreden. Dus dat was al heel vaak buiten Twente.
Ja.
En op een bepaald moment zei Jan en ik van... weet je, we kunnen ook de hele dag op onze reet in het gras blijven zitten en in die repetitieruimte blijven spelen. We gaan naar Hilversum. Maar we wisten ook niet waar naartoe. En er bestond toen een boek waar wel adressen van platenmaatschappijen in stonden. Wij gingen gewoon heel brutaal met een demo naar binnen, zonder afspraak, en denden erdoor naar de plek waar dan de A&R-manager zat.
Ja.
En er waren heel veel A&R-managers in die tijd die vonden dat sympathiek. Die waren daar wel van onder de indruk dat je gewoon naar binnen barged en die demo neerlegde.
Want had je wat te vertellen?
Ja, en ze zetten die demo op. En wat mij altijd wel opviel, is dat vrij snel ze ook wel door hadden, het is geen crap, het is wel goed. En heel snel kwam de vraag, en dan zetten ze hem iets zachter, wie is de zanger? Vinger in de lucht. Wie is de gitarist? Vinger in de lucht. Wie heeft de liedjes geschreven? Weer die vinger in de lucht.
Ja.
En ik heb een aantal keren, en het is niet sympathiek naar die bandleden, want eerlijk zijn, we hadden echt een toffe band, hoor, daar gaat het niet om. Maar ik heb wel heel vaak van een armmannetjes soort van één op één gehad van, moet je niet eens praten met onze afdeling publishing? Want die liedjes zijn wel goed. En dat is ook wat gebeurde op een bepaald moment. Ik heb een publishing contract getekend, waarbij liedjes werden, dat heet dan ook gecoverd, maar werden gespeeld door andere artiesten. Gunther Neefs in België. Of een nieuwe zangeres die bij hun een contract had. En dan kwam zo'n liedje kwam op een plaat. Alleen die performde ik niet zelf.
Nee.
Maar omdat ik altijd zelf natuurlijk de demo's inzong en een stuk produceerde samen met andere jongens. Die waren altijd veel beter produced dan ik, hoor. Maar kreeg ik in 96 bij Sony toch mijn eerste platencontract. Een soloalbum. Chasing Whatever It Is.
Ja.
En dat is allemaal echt ver voor het hele televisiegebied. gebeuren.
Ja.
Dat wilde ik. Dat ging je naar. Ik had de eer dat ik naar Engeland mocht in Air Studios, waar George Martin van de Beatles af en toe naar binnen kwam.
Ja.
En ook George Martin, die dan af en toe riep van, who did the guitar part? Very tight. Dat je denkt, wacht even, ja. dit kan niet waar zijn.
Ja.
Fucking George Martin, die gewoon een compliment geeft.
Dat is vet.
Dus ik heb daar echt dingen mee gemaakt. Dat is zo levensbepalend geweest. Dat ik wilde gewoon dat.
Ja.
Dat was het.
Daar heb je dan best wel een aantal jaar naartoe gewerkt.
Ja, best wel, ja.
Want als je in 96, ik denk dat je begin jaren 90 je eerste publishing dan kreeg? Of?
91, 92. Toen heb ik gelijk naar mijn studie, want ik studeerde ook. Hè. Ik was de student der kunstacademie. En ik heb echt wel eens met leraar van de kunstacademie afspraak gemaakt. Ik ben vandaag niet in je les, want ik zit in Hilversum.
Ja.
Dus dat was al een soort van een raar ding. Ik weet dat het derde jaar de kunstacademie eigenlijk het gevoel had, moet jij wel doorgaan met die kunstacademie, want je kop zit wel heel erg ergens anders.
Ja.
Ik zei, ik wilde beide.
En in die tijd werden er nog best veel platen verkocht, hè?
Er werd heel veel platen verkocht, maar het was wel heel moeilijk om ertussen te komen om een kans te krijgen. Kijk, nu, als jij nu een redelijk opnameapparatuur hebt, en laat eerlijk zijn, dat is heel goedkoop, hè?
Ja.
Je kunt bij wijze van spreken met je iPhone gewoon gitaarpartijen opnemen.
Ik sprak van de week Tom Morello, die heeft zijn gitaarpartijen opgenomen voor zijn plaat met zijn iPhone.
Ik heb op mijn album Easy 8-Track staan ook gewoon gitaarpartijen die met mijn iPhone zijn opgenomen.
Het kan.
Maar toen was het, je kon natuurlijk alleen maar op album verschijnen als je een plaatcontract had met een goed budget om in een daadwerkelijk studio je materie op te nemen.
Ja, en
demos
nog
klonken eigenlijk altijd kut.
En dan nog maar te zwijgen over de hele distributiekant van het verhaal. Want daar kwam je niet tussen.
Nee, ik denk echt dat het feit dat wij enorm persistent waren en ook toen ik naar Engeland ging afspraken maken, dat deed ik toen wel. Want toen had je die boeken waren wat beter. Dus je kon vanuit Nederland afspraken maken om in Engeland met een A&R manager of een scout te gaan zitten.
Ja.
Die ook daadwerkelijk je muziek goed vonden. En daar zijn we dichtbij geweest bij Chrysalis, de platenmaatschappij, tot aan gesprekken met de producer van Curiosity Killed the Cat aan toe om een album op te gaan nemen.
Ja.
Maar dat was heel vaak net achter het net vissen. En in 96 gebeurde dan dat ik echt mijn eigen album kon uitbrengen. Ja, jongen, ik was de koning te rijk. En Frits Spits draaide in één keer mijn single. Ferry Maat draaide mijn single. Dat werd een flop, want verder werd het niet opgepikt. Ik haalde geen playlist.
Nee.
Dat kwam ik pas later achter. Je kunt wel je plaatcontract hebben. Je album kan best oké zijn, maar het moet ook nog gedraaid worden.
Ja, moet opgepakt
worden. Dus het was heel frustrerend toen het album flopte. En dat was bizar genoeg. Kreeg ik in diezelfde tijd, toen schreef ik ook nog liedjes. We waren toen bezig met Ray Slijngaard, vlak na Too Unlimited. Toen zaten we met hem in het Dish Hotel, hebben we liedjes geschreven. En in de periode dat mijn compaan Jay van den Berg dat album echt verder ging afmaken en produceren, toen werd ik gebeld door RTV Oost of ik niet bandjes wilde interviewen voor een jongerenprogramma.
Ja.
En daar, dat was where it took off als presentator. Want de dingen die ik voor RTV Oost deed, werden weer gezien door Bart, die toen net van Veronica zijn eigen zender BNN starten.
Ja.
En toen begon BNN. Ja, vanaf dat moment werd ik gezien als presentator.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk nog steeds, tussen aanhalingstekens hoor, een beetje last van.
Ja.
Ja, ik word echt niet gezien als gitarist of als
muzikant.
Of dat is, weet je, dat is gewoon een ding. Dat,
Ja, maar dat is het good old Nederlandse hokjesdenken. En misschien is het gewoon typisch, niet per se Nederlands, maar gewoon heel menselijk. Dat ze iedereen probeert mensen in een hokje te houden. Maar goed, daarom ben je hier.
Ja, nou ja.
Toch eventjes,
ik ben ook geen gitarist hoor. Ik heb inderdaad zo'n periode geshred.
Ja.
En ik moet eerlijk zeggen, ik was een veel betere gitarist in die tijd met Split Vision en in die tijd. Dat was allemaal voordat ik een ganglion in mijn hand had.
Oh,
dat is een operatie uitgevoerd. Ja, een soort van zwellinkje.
Ja.
En die belemmerde mij het spelen. En dan ging mijn vinger ook vastzitten.
Oh joh.
Ja, dat kon je niet. En dus dat moest open. Ja, dat is eigenlijk mijn redding geweest, vind ik. Waarom? Ik was daarvoor heel erg met techniek bezig. En je wilde een hele goede gitarist worden. En wanneer ben je een goede gitarist? Als je heel snel kunt spelen.
Hoe sneller, hoe beter.
Ja, en daar heb ik me wel een tijdje in verloren. En het voordeel van deze ingreep was, en dat was allemaal net voordat ik Succesjongen met Bijna ging opnemen.
Ja.
Was dat ik werd teruggeworpen naar opnieuw eigenlijk soort van leren spelen.
Ja.
En toen heb ik mijn Ibanez Shred gitaar de RG, wat een soort van ik kon de JM777 niet betalen. Dus ik had zo'n RG550. Die werd aan de kant gezet. En ik werd heel erg teruggeworpen op mijn akoestische gitaar en mijn Fender Telecaster.
Mm-hmm.
En toen ben ik weer heel erg teruggegaan naar singer-songwritership, waar ik eigenlijk vandaan kwam.
Ja, dus weer terug naar de liedjes.
Ja, liedjes. Tom Petty luisteren, Beatles luisteren. En En in die tijd heb ik toen Bijna geschreven, wat heel simpel is qua akkoorden.
Maar dat was Bijna...
Dat is 2000.
2000,
dat
ja.
Dat heb
dus
ik
toen...
denk ik geschreven in, denk 98. Heel druk met televisie, maar toen wel... Toen draaide het om, omdat ik voor alle platenmaatschappijen aan de voorkant, vanwege mijn songwritership en mijn publishing deal, ik had denk ik met alle platenmaatschappijen wel projecten gedaan.
Ja.
En in één keer belden alle platenmaatschappijen mij van, hé, we weten dat je een album hebt uitgebracht en je weet dat je materie hebt liggen en je wordt nu bekend.
Ja.
Moeten we niet een album gaan doen? Toen heb ik dat omgedraaid en zeg, nou, dat gaan jullie denk ik om de verkeerde reden doen.
Ja.
Ik weet ook dat de labels waren, die zeiden, misschien moeten we een Will Smith-achtige kant op. Weet je wel?
Ja.
Zei, nou, dat gaan we niet doen.
Oeh.
Ik ga gewoon iets maken.
Ja.
En dan kom ik bij jullie. En dan ga ik gewoon kijken waar ik de beste vibe en feel bij heb. En dat werd toen Durée komen, de Hans Diener. En daar heb ik toen Succesjongen uitgebracht met Bijna. Bijna was trouwens met terugwerkende kracht. Iedereen denkt dat het een hit was. Heeft ook nooit in de top 40 gestaan.
Echt waar?
Ja, is echt waar. God. Want het werd ook niet gedraaid. Het heeft ook geen playlist gekregen.
Nee?
Nee, dat was ook wel weer het ding van...
Hoe kan het dan dat iedereen... Ik ken het gewoon.
Dat is grappig. Die heeft dus op een aantal van die verzamelschijven gestaan.
Ja.
En ik weet dat toen had je de zender... Veronica bestond toen even niet meer. Je had toen de zender VOO.
Dat ja.
En die hadden een soort van uur wat ze niet gevuld hadden met zendtijd. Tussen 6 en 7 of tussen 7 en 8. Pin me daar niet op vast. Maar dat was een uur waarbij ze net als TMF gewoon clips draaiden.
Oh.
En dan hadden ze de clip van Bijna tussen gezet. Dus die kwam eigenlijk elke dag voorbij. Je wil niet weten, Ed, wat ik dat jaar recht heb verdiend. Want ik had het liedje zelf geschreven.
Ja.
Zelf ingespeeld.
Ja.
Noem maar op. Dus ik had een soort van 100% van de rechten. En elke dag kwam dat liedje voorbij.
Dat is lekker hoor.
Dat was niet normaal.
Ja.
En daar kon ik het volgende album weer van betalen.
Ja. Zo.
Dus,
maar het is toch ook wel op de radio gedraaid ergens? Of?
Nee, pas heel veel jaar later. Nu is nu 100% NL, die draait het nog regelmatig. Dus het is meer gedraaid jaren later. Want dat liedje komt uit 2000. Hè? Dus
ja.
Dan ouder dan 20 jaar.
21 jaar oud alweer.
Ja, en dat heeft nu dan is het blijkbaar een wat langer leven beschoren. Terwijl ik vond van dat album vond ik heel veel andere tracks ook te gek.
Ja.
Weet je wel? Dus,
maar het blijft opmerkelijk. Dat er zijn natuurlijk veel meer voorbeelden van bekende liedjes die nooit veel op de radio geweest zijn. Ja, nooit in de top 40 hebben gestaan.
Of wel een top 40, maar dan de hoogste notering 24.
Precies.
En dat zijn dan top 100 alle tijden hits.
Die nog steeds worden gedraaid. Ja, precies. Ja. Die worden nog steeds nu plat gedraaid op de radio. Niet hierna. Dat was een hit.
Nee, helemaal
volgens
niet.
Mij ook, hoe heet het nou, The Outfield. Volgens mij dat nummer is ook zo'n voorbeeld.
Zo'n Police Adept.
Ja.
Maar wat een hit.
Oh. Wel een hit, maar nooit hoog gestaan in de hitlijsten.
Nee.
Grappig.
Ja.
Laten we het eens even hebben over... Moet ik even het juiste knopje vinden. Boom. De favoriete gitaar van?
Ik heb er veel. Ik ben wel een beetje gitaarverzamelaar. Ik zit denk wel op een stuk of 30.
Oeh.
Dus ik heb eigenlijk niet echt een favoriet. Dat is wel heel lang zo geweest hoor. Ik heb, je ziet achter mij een Fender Strat staan.
Ja.
Die heb ik in die periode toen ik echt besloot had naar de Kunstacademie en die publishing deal dat we gaan voor muzikant zijn en schrijven en liedjes schrijven zijn en producer zijn. Toen heb ik die gekocht en dat is absoluut mijn favoriete gitaar. Maar omdat ik bijvoorbeeld in mijn theaterband Jelte de Vries, een gitarist, heb die ook een Strat speelt. En ik het helemaal niet lekker vond om met twee Strats op het podium te staan. Dat zat ook qua sonisch elkaar soms in de weg. Ben ik heel veel Tele gaan spelen.
Ja.
Dus ik heb op dit moment volgens mij zelfs meer Tele's dan Strats. Ik ben ook een vervent Gibson-fan, weet je wel. Ik heb een hele mooie ES-355.
Ah.
Ik heb een hele mooie ES-125 uit mijn geboortejaar. Dus echt een favoriet gitaar heb ik niet. Maar ik denk wel dat dit de gitaar is die het meest te horen is op al mijn opnames.
Pak hem er eens bij, zou ik zeggen. Dus kunnen de mensen hem ook zien.
Oh, heb ik mijn... waar is mijn tremolo?
Ja.
Dus ja, dit is wel een hele fijne gitaar. Oeps.
Het is een Strat met, zo te zien, actieve elektronica erin.
Ja, weet je, die lees sensor dingetjes die erin zitten. Het is niet actief hoor. Maar die lees-sensor elementjes die erin zitten, dat vind ik dus heel fijn. Ik heb eigenlijk heel vaak gitaar gezocht die hierop leken. Ik heb nog zo'n Black Sweat gehad met 3 van die lees-sensors erin, maar die klonk echt heel anders. Die heb ik uiteindelijk aan iemand gegeven die wat zo vaak voor mijn platen gemixt dat er nog geen geld voor wilde. Dat ik dacht, neem die gitaar mee, want ik gebruik hem wat minder. Ja, maar dit is wel echt een waanzinnige gitaar. Ja. En dan is het vooral... ik speel eventjes hier over jouw Blackstar. Want ik speel heel clean. Ik ben wel heel erg van de funky hits.
Blackstar. Kan je hem clean krijgen?
Ik denk, dan moet je even de gain terugdraaien.
Ja.
ik ben wel heel erg van die standje 2, standje 4. Echt van die...
Echt het stratgeluid.
Dit is eigenlijk wel heel typerend, ook met Split Vision vroeger, hoe ik speelde.
Ja.
Zang en dit soort funky dingen.
Ja.
En ja, dat vind ik gewoon heel fijn. Natuurlijk, als je dan een solo moest spelen, ja, dan trapte ik mijn ODO5 overdrijfpedaal in met een hoop reverb erop en spelen. Maar ja, ik ben eigenlijk gewoon, vind mezelf heel prettig op slaggitaar met die funky dingetjes.
Ja.
En dit, ja, tuurlijk.
En ben jij meer van, als je moet kiezen, Rosewood of Maple?
Dan ben ik voor Maple.
Ja?
Ja, ik heb wel een aantal Rosewood gitaren. Het stom is dat op elke gitaar heb ik het gevoel dat ik ook wel anders speel en het anders benader.
Ja.
Dat merk ik, omdat als ik in de studio zit, ben ik veel meer studio-gitarist en kies ik de gitaar erop uit van, dat mag scheuren. En dan eindig ik eerder met een Les Paul met Rosewood. Als het moet eigenlijk als het meer pop is en clean is, dan kom ik heel vaak op Maple uit.
Ja.
En het idioot is als ik ga rocken of zo, dan kom ik op een manier op Rosewood uit. Ik vind dat stroever. Dit is zo glad. En als je handen gaan zweten bijvoorbeeld, wat ik heel lekker vind. Ik heb een bandje gehad, Hip. En dat was met een DJ en muzikanten improviseren on stage. Eigenlijk wat Miles Davis vroeger deed met jazz. En laten we wel zijn, je kunt hier niemand schaduw staan.
Nee.
Maar dat was een streven, maar dan modern met DJ en muzikanten. Nou, dan speelden we soms 5 uur achtereen.
Wow.
En dat had je niet eens door. En dan had ik helemaal bezweten handen. Nou, dan is zo'n maple hals waanzinnig.
Heb jij wel dat hij nog gelakt is aan de achterkant? Of,
ja, dit is allemaal gelakt. En dat wil ik eigenlijk ook wel bijhouden. Ik heb een aantal jongens die... Vincent Uitendaal. Deze heeft net een beurt gehad van Vincent Uitendaal, waarbij ik hem weer heb laten herfretten.
Ja.
Vincent is magic, weet je. Ik bedoel, koop een slechte gitaar. Ik heb wel eens, heb ik laatst gedaan, dat merk ik, Joe Doe.
Ja.
En die hadden dan een gitaar. De helft was strat en de onderhelft is tele. En ik zag dat ding, denk, oh, wat gaaf.
Ja, ja, ja.
Nou, die had ik gekocht. Speelde ook gelijk waanzinnig. Tophals, ook zo'n hals als dit. Vrij dik. Maple. Klonk kut. Nou, die breng ik naar hem en dan krijg je hem terug. En dan klinkt hij magnificent. Dan heeft hij gewoon zelf gewonde elementen erop gedaan. En ja, ik kan me echt wel verliezen in, weet je, de specifics van gitaar. Ik denk alle gitaristen het gemeen hebben.
Dat weet ik wel zeker.
Zet mij in een winkel met zo'n vitrine met allemaal pedalen. En dan kan ik ook een dag van maken.
Ja.
Maar uiteindelijk, in de basics, als ik speel, als ik opneem thuis, want ik record ook alles, ook mijn eigen albums, alles record ik tegenwoordig gewoon thuis.
Ja.
Dan neem ik eigenlijk gewoon clean op.
Ja.
Dan heb ik vaak deze gitaar, die gaat gewoon in een Chandler preamp. Daar zit dan soms wel een Kemper tussen, maar soms ook niet.
Nee.
En dan is het allemaal in de mix bijvoegen.
Oh, dus en kan je dan ook, jank je hem dan nog even door een versterker heen, reamp je nog wel eens? Of...
Jawel.
Door je Kemper reampen?
Ja, jawel. En ik moet zeggen dat bij oversturing, het is verschillend. Als je kijkt naar het album Andere Kanten Van, ben ik echt gewoon naar een studio gegaan. Dat is een jongen, Bram Bol, daar heb ik echt gezegd, ik wil gewoon... mics voor een amp.
Ja.
Dus ik wil mijn Fender Twin Reverb mee. Ik wil mijn Marshall JCM 900 mee. Jij hebt nog een paar mooie oude vintage fuzz pedalen. En dat is ook echt gemixt door Ronald Prent. Die zei, jezus, wat een goede geluiden. Jezus, wat klinkt dit goed.
Ja.
En ik vind ook, als ik dat album opzet, denk ik, ja, dit is wel hoe een gitaar moet klinken, maar het is ook wel echt een gitaaralbum.
Ja.
En ik neem, als ik muziek opneem, is het voor mij niet altijd het gitaar het middelpunt.
Nee.
Ik vind... liedjes schrijven. Gewoon het liedje. Soms het liefst gewoon op een akoestische gitaar. En daarna aankleden. Dat vind ik mooi.
Ja.
En als ik dan... ik was vroeger ook zo'n muzikant die in een band wel eens zei van... ik zet mijn gitaar aan de kant, want ik hoor hem niet.
Nee, precies.
Weet je wel?
Het is niet dat
muzikanten willen vaak spelen.
Ja.
Ik heb ooit in de band gezeten met 7 man... waar de blazers in elk lied een arrangement hadden. Terwijl ik dacht, het is te veel.
Too much. Ja.
Ja, en ik denk,
keuzes maken.
Ja, ik ga dan toch wel heel erg uit van songwriter en producer. En dan... Ja, dan benader ik gitaar gewoon als een instrument.
Het liedje is de baas in dat geval. En de gitaar is dan...
Of als een invulling bedoel ik.
Ja.
Natuurlijk is een instrument. Maar
precies.
Ja.
Ja. Hey, en waarom heb je dan toch deze gitaar meegenomen?
Omdat ik hier het makkelijkst op speel. Omdat ik vind hem heel veelzijdig. Als ik op podium sta, dan kan ik echt heel makkelijk van clean naar uitpakken solo. Ik ben niet zo'n cruncher. Hè. Je hebt meestal op een amp heb je clean, crunch en lead.
Ja.
Ik gebruik heel vaak clean en lead.
Ja.
Als ik ga crunchen, en ik het liefst haal ik al die sounds uit de amp.
En dat komt waarschijnlijk gewoon door jouw Roland jazzcores verleden.
Ja. Echt, ik denk soms wel eens, ik was waarschijnlijk een hele andere gitarist geweest als ik niet een Strat-achtige, maar direct een Les Paul-achtige in mijn hand had gehad. En waarschijnlijk een amp,
een
Kitty Hawk of zo. Weet je wel.
Marshall JCM 800.
Was ik gewoon een andere gitarist geweest.
Ja.
En nu heb ik het heel erg met... maar dat was ook wel wat ik opzocht. Weet je, je hoorde jezelf spelen. En ik denk, oké, dit kan ik. En ik kan lekker strak slag spelen. Nou, dan ging je, hey, Nile Rodgers. Dit herken ik. Dit doe ik ook ongeveer. Nogmaals, kun niet bij de man in de schaduw staan. Maar dat herkende ik.
Ja.
En dan ging je, hey, en die Summers. Oh, wauw, mooi clean geluid. Of zelfs Scritti Politti. En dan hoorde je een... Takaang! En dat bleef me hangen. Ik denk, dat wil ik. Of Richard Marx. Dat ook van die hele foute, typisch jaren 80.
Nou, weet je wat John Mayer nu doet?
Sobrock.
Sobrock,
ja. En ik moet je eerlijk zeggen. Ja, ik vind Sobrock dus een prachtig album. Omdat ik uit die tijd kom.
Ja.
En datzelfde referentiekader heb. En die herkenning heb. Nou, dat vind ik mooi.
Ja, ik vind zelf als ik dan...
En deze gitaar, want dat vroeg je, die past daar ook feilloos in.
Die past daarin, hè? Ja. Ik vind die Sobrock plaat goed. Ik vind vooral een aantal liedjes echt heel goed.
Ja, ik ook.
Ik ben helemaal fan van dat Wild Blue. Dat is gewoon...
Maar dat is eigenlijk ook wel weer John May. Dus van dat album misschien wel het minst soprock.
Ja,
snap je? Het thematisch.
Het scheurt meer tegen Mark Knopfler aan, zeg maar, in de jaren 80.
Ja, dat vind ik ook
en
mooi,
J.J. Cale zo, een beetje...
Heb ik ook veel geluisterd. Ik kan me nog herinneren. Mijn ouders wilden onbediend op wintersport... Had ik niks mee. Ik heb zelfs één wintersport niet geskiet. Omdat ik wist dat ik een week later de wisselersstudio in moest om gitaarpartijen te spelen. Ik dacht alleen maar, straks val ik. Straks kneus ik mijn vingers. Ja. Dus moet je voorstellen, je gaat op wintersport, je gaat gewoon niet skiën. Omdat je als gitaarfanaat weet, ik moet een hele week gitaarpartijen inspelen.
Ja.
Ik ga het niet doen. Maar toen was er in één keer een Walkman. En toen had ik Making Movies van Dire Straits. Op mij, oh man, ik vond het zo mooi. Die gitaarsound van Mark Knopfler.
Ja.
Prachtig.
Heerlijk, ja, daar kan ik me ook in verliezen. Dat is nou ook weer mijn jeugd, weet je wel.
Ja. En ik moet zeggen, ik speel gitaar eigenlijk het meest zonder amp, überhaupt.
Ja.
Gewoon eigenlijk, ik weet niet of je dat kunt horen, maar dan zit ik gewoon zo.
Ja.
Op de bank. Ik moet heel vaak voor mijn werk, dan moet ik in één keer Jamie in the Fastlane op Discovery Plus kijken. Nou, daar zou ik zelf niet naar gaan kijken. Maar dat moet ik zien, want we gaan het erover hebben in Boulevard.
Ja.
En dan ga ik op de bank zitten. En dan denk ik, hoe kom ik deze aflevering door?
Ja.
En dan lig ik echt zo lang uit met een... En dan ga ik gewoon lekker gitaar spelen, terwijl ik kijk. En ik denk, het meest speel ik gitaar... Eigenlijk, ik zie daar zo'n Casino Epiphone achter gehangen.
Ja.
Die geeft nog best veel geluid.
Ja.
Ook mijn Gibson ES-125. Zonder dat je hem inprikt. Vanwege die F-gaten natuurlijk.
Ja.
En dan ga je gewoon lekker spelen.
Maar een gitaar moet ook gewoon fijn klinken als hij niet is ingeplucht. Ook een elektrische.
Nou, dat doet dus mijn ex-vrouw eigenlijk altijd van die ES-125, zij weet het type nummer niet, maar die Gibson.
Ja, een Gibson.
Die klinkt toch wel heel erg lekker. Maar dat komt, die klinkt oningeplucht. En dat is een gitaar, mind you, uit 1967. Ik kan je vertellen, dat hout is.
Dat is wel redelijk
well preserved. Dat klinkt heel lekker.
Te gek.
Ja, joh.
Te gek.
Maar ja, tools, weet je, god, dat hebben gitaristen soort van ook wel gemeen. Ik heb. Ik denk altijd, je kunt naar een sportschool gaan zonder dat je ook gelijk een bodybuilder hoeft te zijn.
Ja.
Snap je wat ik bedoel?
Nou ja, laten we daar eens even over hebben. Kijk. Ja. Let's talk gear.
Ja, gear. Ik vind gear te gek, maar ik vind dat je moet oppassen dat je daar niet in verliest. Kijk, ik heb een abonnement op Guitarist.
Ja.
Dat vind ik lekker, want op die manier blijf ik bij.
Ja.
En dan zie je nu bijvoorbeeld, hoe heet dat ding? De Acoustasonic van Fender. Dat
is,
die wil ik eigenlijk best wel gaan kopen.
Ja,
dat
ik zit
maar
ook een
ik word op het idee gebracht door zo'n blad.
Ja.
En is er een maf soort pedaal of een nieuw soort. En zo ben ik ook op de camper gekomen trouwens. Ik ben als ik met hip speelde, sorry, dat wil ik allemaal analoog hebben. Dan had ik gewoon een pedalenbak, een dikke versterker achter me. Vaak genoeg met de JCM 900 op pad geweest met pedalen. Mm. Of met de Fender Twin Reverb. Niet de tille versterkers bij voorkeur.
Net als deze unit trouwens.
Ja, en dan goed hard, tillen, ja. Weet je wel. Want dat vond ik lekker onstage.
Ja.
Ik heb jou ergens een keer horen zeggen, mijn broek moet flapperen.
Ja, zeker.
Nou, ik heb hem dan hoger staan. Ik heb hem op mijn kruk zetten. Dan denk ik iets zachter dan jij, want ik wil hem op mijn oor hebben.
Ja.
En dat kwam ook omdat we speelden toen met een DJ. Die speelde dusdanig hard dat ik altijd nog steeds denk, die man moet doof zijn.
Ja.
Maar dan moest ik tegenop boksen, dus dan kon het ook best hard. En dan hadden we vaak ook drums en percussie erbij. Dus dat ging best hard onstage. Maar vanaf het moment dat ik theater ging doen, wist ik gewoon, dit gaat niet werken.
Nee, dan wordt er zijn weinig broekspijpen die fladderen in theaterland, hoor.
En mijn eerste theater überhaupt was, of tenminste, ik heb het voor andere dingen gedaan, maar toen ik echt onder eigen naam met mijn eigen muziek ging toeren, toen dacht ik, we gaan het akoestisch doen, dan heb je dat probleem niet. Toen heb ik zo'n klein Mark akoestisch versterkertje gekocht. Prachtig, alleen maar als monitor voor mezelf.
Ja.
En qua gear, ja, ik sta echt het liefst gewoon met old school shit op het podium. Want daar krijg je de kick van. Het,
ja.
het is denk ik niet eens dat het in de zaal heel veel beter klinkt. Maar het is op het podium dat je de kick krijgt. Ik krijg, daar ben ik heel eerlijk in, ik speel nu alles met de Kemper on stage. Maar ik krijg eigenlijk als gitarist op het podium de kick niet.
Nee.
Maar ik ben op het podium niet alleen maar gitarist.
Nee.
Ik ben verteller. Ik ben zanger.
Ja.
Bij mij, ik wil geen witje laten vallen. Zelfs als ik mijn gitaar wissel heb, heb ik een speciale mic waarbij ik gewoon kan blijven praten. Tot ik weer bij mijn zangmic ben. En die Kemper is een uitkomst. Want je hebt een pedalenbak. Alles werkt altijd. Je hebt het voorgeprogrammeerd.
Ja. Klinkt altijd hetzelfde, klinkt altijd goed.
Dat bedoel ik, het is betrouwbaar.
Ja.
En ik heb dan wel door Paul Lenders, nog zo'n jongens Vincent Uiterdaal, speciaal een schuin speakertje laten maken. Ik heb een rare opstelling als ik op het podium sta. Ik heb dat speakertje, daar komt alleen mijn gitaar door.
Ja.
Gelinkt aan de Kemper. Klinkt heel goed, maar heel erg evenwichtig en alles hetzelfde.
Ja.
Zelfs als ik een flinke pedaal in trap, of tenminste een flinke een solo geluid in, dan blijft dat evenwichtig. Het gaat nooit harder. Dan heb ik in het midden een monitor, echte floor monitor, waar alles een beetje op zit. En dan heb ik een in-ear, alleen links, waar mijn vocaal op zit.
Ah.
Dus het is heel gedivide, maar ik sfeer daarbij.
Ja, maar dat is op een gegeven moment heb je dat. Dan werkt dat inderdaad voor alle rollen.
Ja, het werkt.
Dus het werkt voor die presentatorrol, het werkt voor die gitaristenrol.
Mm-hmm.
Als je alleen gitarist bent, dan wil je dus dat.
Nou ja,
dan is dat jouw ding. Dan moet je daar die kick van krijgen.
Dat is echt zak wat ik zeg. Als ik met hip speel, was ik alleen de gitarist. Nou, dan was ik ook de gitaar. Hier, een man.
Ja.
Dan kwam ik aan met een pedalboard, jongen. En weet je, typisch van die dingen waarbij je eigenlijk, als ik met hip speelde, van die 5 uur dat je op het podium stond, was het meestal nog gewoon alleen maar clean.
Ja.
Of zeg maar die oversturing uit de amp. Maar dan hier en daar even een wahtje.
Ja, precies.
Hier en daar even zo'n effectje van Moer, zo'n funky wah die afgesteld staat.
Zo'n auto-wah.
Zo'n auto-wah, die bedoel ik. De Memory Man. Oh man, wat vind ik dat een fijne pedaal. En dan had ik ook nog weer een pedaal erop waarbij ik het tempo kon bepalen. Want dan speelde je en dan zag ik dat het iets had van 120 beats per minute. En dan
kon je daar mee
tappen, 4 taps geven en dan heb je hem. En dan had ik nog een digital delay van Boss, zo'n DD. Ik weet niet of het een 5 is, denk het wel.
Ja.
Die zit dan op de noot.
Oh, ja.
En die Memory Man, dat wordt zo'n 1/2 noot. Of 3/4, weet je wel. Zodat je een beetje zo'n edgy-achtig, U2-edge-achtig delay.
Maar dan kan je zeker in zo'n setting kan er ontzettend goed mee spelen. Hè? Je hebt natuurlijk,
top. En een compressortje erop.
Ja.
Ik heb van Jelte uit mijn band, die is helemaal Wampler-fan. Dus daar heb ik die Wampler die Corey Wong gebruikt, compressor aangeschaft. Ook een hele goede koop.
En hoe stel je die compressor af?
Ik heb, dat weet ik uit mijn hoofd niet. Ik doe het op gevoel.
Ja.
En dan heb ik zo'n hele dikke groene marker. Zo'n reflecterende marker. Die als ook alle lampen uitvallen, dan zie je bij mij op mijn pedalboard zie je die groene dots.
Oh, wat goed.
En dan zet ik een dot erop en daar zet ik hem op vast. En dan heb ik eigenlijk met al mijn pedalen. Die hebben allemaal een soort van vaste stand. En ik heb zelfs de neiging gehad om pedalen dubbel te kopen voor een andere stand.
Ja, ja.
Snap je?
Dat is dan toch weer even die gearsnop die toch
in
iedereen schuilt.
We zijn allemaal gearsnops, maar ik weet niet. Ik wil het niet belangrijk vinden. Maar goed, met terugwerkende kracht. Ik heb al die pedaaltjes wel. Of laatst zei ik, op die track heb ik voor mij helemaal geen pedaal gebruikt. En dan ga ik luisteren en denk, er zit toch een pork op. Weet je wel, er zit toch een verdubbelaar op.
Ja.
Maar soms ook gewoon In de mix erbij geschoven.
Ja.
Ronald Prent heeft toen die andere kant van mij mixte in de wisseloord. Toen hebben we met Bram behoorlijk goede sounds gemaakt. Heeft hij toch nog ergens soort van een feestertje opgezet.
Ja.
Of een klein flangertje opgezet.
Ja, precies. Dus, ja, dat is toch dan die vrijheid die zo'n mixer dan neemt. En vaak
ook heel goed, hoor.
Heel goed werkt. Ja.
Alleen dan moet je het vaak... daarna moest ik dan bij Giel het weer live spelen. Ja. Dan ben ik kut. Nu moet ik ergens wel even een goede flanger vandaan halen.
Nou ja, die zit in die camper zit die wel.
Ja, ja, met camper ben ik... ook met de live dingen met radio heb ik trouwens nooit de camper nog meegenomen. Dan heb ik toch gewoon een Koch-ampje die tilbaar is mee. Met de pedalen die ik op dat moment nodig heb voor dat lied.
Ik heb het nog maar een paar keer gedaan, camper mee. Hij zit nu standaard in mijn studio rek ingebouwd. Maar ik ben ook een keer bij Giel geweest.
Best, hoor. Daar is hij echt het best.
Perfect. Maar ik heb hem toen bij Giel een keer gebruikt. Toen Giel nog op Veronica zat.
Ja.
Deden we All Along the Watchtower.
En
toen kwam ik van vakantie die avond ervoor of zo. Ja. En toen had ik geen tijd meer om, zeg maar, qua amps dingen en goede sound te maken. Ik denk, fuck it. Dus heb ik gewoon die camper uit mijn studio rek geschroefd. Gewoon een Bert Meulendijk preset erin geramd.
Nou, dat wou ik net zeggen. De presets overstuurd van Bert Meulendijk zijn dus heel erg goed.
Ja.
Verder de standaard sounds die in de camper zitten, zitten heel veel mooie cleans tussen.
Ja, zeker.
En die zijn qua recording ook lekker. Maar ik moet eerlijk zeggen, ja, qua oversturing heb ik toch liefst gewoon een goede amp.
Ja, nee, absoluut waar. Ja. Absoluut. Die Bert Meulendijk dingen, daar kom ik redelijk mee weg. Want
die zijn wel vet, hoor.
Want daar zit zeker die een beetje crunchy dingen, weet je wel. Ja, dat kan ik er allemaal uithalen.
Ja, en alles wat ik nodig heb. Ik heb die eigenaar van de Whistlord Studios, dat is echt een gitaarfreak. Die heeft heel veel amps.
Die heeft veel, hè?
En heel veel oude amps en heel veel vintage amps.
Hoe heet hij ook weer?
Kom ik zo wel op.
Ja, kom op terug.
Maar die gozer die heeft zo veel geld gestoken in soort van een verzameling aanleggen van amps en dingen. Niet normaal. En die heeft Bert allemaal in die camper gestopt.
Ja.
Nou, daar zitten een soort van de eerste versies van Marshall zitten er gewoon tussen.
Ja.
Fantastische amps.
Hou jij die ontwikkelingen op dat gebied ook nog in de gaten? Hè? Ja. Ik bedoel, Exafix, Headrush.
Fractal.
Fractal, inderdaad.
Ja. Ja, ik hou het wel bij. Ik moet wel zeggen, meestal ben ik iemand die als eerste zo'n stap maakt.
Ja.
Weet je, toen ik de camper had, heb ik heel veel gitaristen om me heen. Soort van cynisch. No, daar heb je. Oh, is ook zo'n Nederlands. Hoe noem je dat? Zo'n module.
Yeah.
Moet gewoon op een M. Frans Twente natuurlijk. Moet gewoon op een M spelen, joh. Was dat nu? En uiteindelijk gaan die jongens ook allemaal over op een camper.
Ja, tuurlijk.
Want je tilt je een breuk aan een goede zware. Zoals jij naast je hebt staan.
Oh man, hè, die doen het nu heel goed als. Als onderdeel van het decor.
Mijn Fender Twin Reverb in de flight case is gewoon niet te tillen.
Nee.
Dan til je een hernia aan. Dus ik heb al die jongens om die reden vooral ook langzaam zien switchen naar camper. Nu denk ik, oké, dan hoor ik Jelte op die fractal. Dan denk ik, jezus, dat is misschien nog wel beter dan de camper. Dat weet ik niet.
Ja.
Dat moet ik gaan testen.
Nou, ik zit ook naar te kijken, naar die fractal.
Maar ik was met camper vooral onder de indruk. Er waren filmpjes van die Duitse maker van camper dat hij dan, ik geloof zelfs Clapton, dat hij dan zegt, speel eens op je gitaar.
Oh,
nou, dit is je sound. Now I'm going to profile your sound. En dan zet hij die ending voor. Now please play and tell me if it's your amp or the camper. Kwam die, ik denk echt dat het Clapton was, maar pin me er niet op vast. Die kwam daar niet uit. En toen dacht ik, dat moet ik hebben.
Ja.
Want dit gaat echt zo revolutionary zijn.
Ja, dat is het ook. Nou, ik heb toevallig, wanneer was vorige week een filmpje zitten kijken van die gasten van Anderton. Geweldig vind ik dat altijd.
Ja.
Met die Danish Pete en zo.
Er zijn zoveel van dat soort fantastische YouTube-channels.
En die gasten die hebben ook echt lol in wat ze doen. En die gingen dus ook zo'n blinde test doen. Ja. Tussen die Exafix. Die hebben nu zo'n kleinere variant, geloof ik nu.
Ja.
En ze kwamen er echt niet uit.
Nee.
Echt niet. Toen gingen ze ook nog in de studio doen. En
ja, maar met name in de studio.
Ze kwamen er niet uit.
Heel veel oude sound engineers wel eens. Dat is een soort van vakdeformatie. Die willen die gitaar zo vol mogelijk opnemen. Maar in de mix wordt het heel vaak dunner gemaakt.
Ja.
En je kunt. Er zitten sounds die door die jongens in een camper van. Ja, maar die is veel te dun. Ja, maar uiteindelijk hoef je er in de mix niet zoveel aan te doen.
Nee.
En dat vind ik van nu de apparatuur. Ook met songmics bijvoorbeeld. Ik heb zo'n Manly thuis.
Nou, voor, hangt er ook een.
Voor de film Misfit hadden ze toen een track nodig. Ik speelde Jack Diamond, een oude rocker met één hit. Nou, typecasting. Maar goed, ze wilden een track hebben en ze hadden geen geld voor een track. En die heb jij niet wat, jou. Ik heb toen gewoon van de andere kant van het liedje Beter Dan Ik gepakt. Engelse tekst opgeschreven, in die Manly ingezongen.
Ja.
Niks aangeëcued, niks aangedaan, niks geen effect erop. De naartoe gestuurd is demo. Die zit gewoon in de film.
Ja.
En die klinkt fucking goed. En hetzelfde met gitaar voor het album Easy A Track, track van mij, Fuck This Breakup. Zelfs Tom Morello, gewoon op mijn iPhone, gitaar, akoestische gitaar opgenomen. Klinkt magnificent.
Ja.
Dus de techniek van nu is, man, dat is zo amazing.
Het geeft heel veel vrijheid. Ja. Ja, ik heb het ook met die Manly. Die, ik heb toen heel lang gezocht naar een goede mic.
Het is een hele goede popmic.
Dus, precies. En dat was mijn reden ook waarom ik hem kocht. Ik dacht van, oké, ik kan wel voor een Neumann gaan. Ja. U87. Ja. Weet je, ik was bereid om er flink voor de poeplap te trekken.
Ook mooi. Ja.
Maar ik kwam uiteindelijk elke keer weer terug bij die Manly. Ook omdat het buizen, een buizen mic is. Dus het heeft echt een hele goede natuurlijke compressie al van zichzelf.
Ja.
En het maakt niet uit wie ik ervoor zet. Ik had hier laatst ook een opname van iemand. En die zet ik hier voor die mic.
Klinkt goed.
Zij begint te zingen.
Ja.
Het was gewoon al goed.
Ja.
Het was gewoon goed. Een heel klein beetje EQ. Echt.
Ja, maar je bijna.
Maar ja, eigenlijk was het eigenlijk niet eens nodig geweest.
Ja, maar dat is dan ook weer de ontwikkeling geweest. Want ik heb ook ingezongen. Meerdere albums waarschijnlijk. De Blue Bottle, de Neumanns. Een hele oude Sony mic.
Ja.
Bij het project NDO. Want ik heb ook nog allerlei projecten gedaan waar je dan weer niet eens op zingt. Maar dan zelf nog weer een backing vocal doet of zo.
Ja.
En, maar die mics van nu zijn zo verschrikkelijk goed. En het is niet voor niks. Hè. Al die waar heel veel pure muzikanten vaak een beetje lullig over doen. Maar de Katy Perry's en noem maar op. Die zingen allemaal door dat soort mics,
ja,
hoor.
Ja.
Klinkt echt fantastisch.
Nou, en ik ben er ook wel achter dat je kan 10 mics hebben.
Ja.
En dan een hele goede preamp, weet je wel.
Ja.
Ja, een goede preamp. Nee, als je gewoon een hele goede mic hebt.
Ja.
En daar zing je doorheen rechtstreeks je geluidskaart in.
Ja.
Die converters van zo'n Universal Audio Apollo, die zijn tegenwoordig zo goed.
Giga.
Dat is geweldig. Ik bedoel, en als je dan ook nog een goede preamp en misschien nog een goede compressor ervoor zet en EQ, ja, dan wordt het natuurlijk helemaal golden. Ja,
het liefst voor mij zonder EQ en compressor, in de zin van, ik heb als ik inzing wel een compressortje erop staan die volgens mij niet eens precies opneemt. Hè. Dat kun je na de tijd weer bijbewerken. Ja. Maar ik sfeer inderdaad bij een goede preamp, dan kan ik die Chandler aanraden. Dat is gewoon... Dat is zo'n fucking goed ding.
Ja.
Dat is zo'n Abbey Road TG. Wat is het? 2? Ik heb er een fotootje van gemaakt. Ding, want ik vergeet dat soort dingen altijd.
Ja.
Maar dat is een verschrikkelijk goede preamp. Even zoeken waar ik hem heb. Dat is deze TG2 preamp DI van Abbey Road Studios EMI.
Ja.
En dat heet inderdaad de Chandler Limited. Dat is zo'n goede preamp op deze mic. Dan heb je, en door die preamp haal ik ook bijna al mijn gitaarwerk. Zelfs mijn camper gaat de uitgang door die preamp. En daar wordt hij dik van. Maar heel veel sounds die je van mij hoort, die ik opgenomen heb als gitarist, zijn gitaar rechtstreeks in die Chandler preamp. En die gaat gewoon de opname in.
Ja.
And that's it.
Ja, less is more. Het is een cliché. Het is, maar het is
nou
gewoon Rodgers, echt zo.
Nou, Rodgers zegt altijd, ik stak gewoon mijn hitmaker, zijn
moneymaker.
Ja, en ook zeker een moneymaker, die stak hij gewoon rechtstreeks in een SSL.
Ja.
En ik sla eigenlijk heel zacht aan.
Ja.
En that's the sound. Klaar.
Ja.
Meer is het niet.
Tof.
Ja.
We gaan, mocht je nou trouwens vragen hebben naar aanleiding van deze hele
mag ook over
uitzending.
Boulevard.
Mag ook over Boulevard gaan inderdaad. Je kan je altijd gewoon even een mailtje sturen. info@gitaarmannen.nl. Vind ik leuk. Ook als je eventjes gewoon wat kwijt wil. Maakt niet uit wat.
Ja, joh.
Hè? Doe het maar gewoon.
Roep eens wat.
Roep eens wat. Gaan we nu eventjes door met het volgende onderdeel.
Moet wel de zeggen, dilemma's. Ik zou de hele dag met je kunnen lullen.
Ja, toch?
Dat merk ik wel. Ik denk dat het verschrikkelijk boring is, misschien voor de luisteraar. Maar
nee, ja, dat
één keer lult over muziek en gear.
Je
en
kan
shit.
Blijven gaan, hè?
Niet
kan
normal.
Blijven gaan. Ik bedoel, ik moet ooit nog eens een keer, wil ik gewoon een keer een hele dag live gaan. En dan alleen maar lullen. Kijken tot zelfs mijn moeder afhaakt, weet je wel.
Een soort van recordpodcast waarbij je elk uur er een andere gitarist langs.
Precies. Ja. Aan één stuk door, gewoon over gear, gitaren.
Nu al een hele mooie uitdaging.
Ja, toch?
Ja.
Bij SBS gaan ze dat volgens mij doen met dansen of zo, geloof ik. Dus dan zetten we dat er tegenover. Even kijken, we zijn bij de dilemma's aangekomen.
Nou,
dat is altijd. Ik heb een hele stapel met dilemma's.
Ik zet deze jongen, want ik ben altijd bang dat die hond dondert.
Ja, nee, tuurlijk. Vooral doen.
Die pak ik heel even.
Ja, dan kan ik ondertussen even kijken. Dit is gewoon de vraag waar ik altijd mee begin.
Nou.
Je huis staat in de fik.
Oh, dat is niet goed.
Heb je huisdieren?
Nee.
Gelukkig. Meer. Nou, je kinderen zijn ook veilig. Maar je kan nog één keer terug. Je kan nog één keer terug. Je hebt jezelf ingewikkeld in natte handdoeken. Je rent door die brandende gang en je ziet daar
het wordt,
die ene gitaar. Welke wordt het?
Nou, ik ga zoveel mogelijk mee proberen te nemen. Het wordt mijn, qua amp wordt het mijn oude Fender Twin Reverb. Een ethisch niet te tillen. Dus waarschijnlijk denk ik al dood.
Ja.
Het wordt deze Fender Stratocaster Plus.
Ja.
En als pedaal ga ik toch terug naar deze, de Overdrive van Pearl. Weet je waarom? Ik denk dat ik al die andere pedalen die ik heb, die kan ik wel weer ergens kopen. Zo pragmatisch ben ik
precies,
dan ook wel.
Ja, 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 precies. Je hebt ook je bankpas nog in je
ja,
in je
ik heb, kijk, dit is eigenlijk mijn standaard pedalenbak.
Moet je daar even doorsturen? Laat ik hem even dadelijk
ja, dat is tof, want in mijn Memory Man ben ik heel dol op. En die een aantal oude Roland pedalen. Ik heb een mooie tremolo van Roland en een mooie Octaver. Maar die kan ik allemaal nog weer bestellen. Maar ik vraag me echt af of ik die Overdrive van Pearl nog kan pakken. En ik gebruik hem eigenlijk nooit meer. Nee. Maar dat is gewoon sentiment.
Precies, die is gewoon... Ja.
Zonder die pedaal had ik die groei niet kunnen doormaken die ik doormaakt heb.
We hebben nog helemaal niet gehad over akoestische gitaren.
Oh joh, ik heb zulke mooie akoestische gitaar.
Wat is dan de gitaar die jij pakt op het moment dat je...
Dat wordt voor mij mijn Takamine EN20C. En dat is omdat... ook die is overal op te horen waar ik akoestische gitaar op speel. Dat is ook de bijna-gitaar. Hè? De gitaar die je de hele poos door hoort denderen door het liedje met die akkoorden is die. Ik heb een hele mooie van Vincent Uitendaal. Die heeft een soort van Gibson. Is dat een JS200 of SJ200? Dat weet ik nooit.
Volgens mij JS.
De grap van die man is, die heeft een baantje ook in het ziekenhuis. Die heeft zo'n Gibson heeft hij onder de ray gelegd, weet je wel? De röntgen.
De X-ray.
De X-ray. En daardoor wist hij precies hoe je die gitaar moet bouwen.
Oh.
En die vervolgens heeft hij, want hij bouwt hele mooie zelfbouwgitaren, heeft hij die gitaar gebouwd. En die is bijvoorbeeld, dat is de akoestische gitaar die op mijn album Andere Kanten van hoort. Alle akoestische gitaren die je daarop hoort, is die gitaar.
Oh.
Er zal nog her en der misschien een telertje tussen zitten. Want die heb ik ook, een hele mooie, echte singer-songwriter teler. Dat zie je gelijk, kleine body, bijna Ed Sheeran-achtig. Die is heerlijk.
Nice.
Maar die Takamine, daar zweer ik wel bij. Dat is, en die is ook alweer door Ed Struijlen. Of Ed
Struijlen.
Door Ed Struijlen. Nee, door Vincent Uitendaal onder handen genomen. Die heeft nu ook twee... van die hoe heet dat van die dingen erop
twee slagplaten
heeft erop die soort van helemaal naar een bijna Johnny Cash-achtig uiterlijk getrokken maar tof. hij is een heerlijke gitaar en ik moet zeggen ik vind Martin te gek soms dan zing je pakt een gitaar je zingt als singer-songwriter en als iemand en bij sommige gitaren klopt jouw zang beter dan bij anderen.
Klopt.
Mijn stem kleurt beter bij Taylor en Takamine... dan bij bijvoorbeeld een akoestische Gibson of een Martin. Dat is heel apart. Ja, ik weet niet wat het is, maar dat is gewoon zo.
Martin. Bij mij klinkt dat gewoon uiteindelijk het lekkerst.
Ik heb een advanced jumbo van Gibson gehad die fantastisch klonk. Waar ik mooie opnames mee gemaakt heb. Maar als ik erbij zong, werkte dat gewoon niet zo goed.
Nee.
Dus
ik
vandaar.
Ik speel het meest over een... zo'n OM-model van Martin.
Ja.
En dat kleurt perfect. Omdat,
dat geluk moet je hebben. Want ik vind Martin stiekem veel beter klinken dan alle andere gitaren.
Ja, dat is gewoon dan toch dat het matcht.
Ja.
Dit vind ik altijd interessant. Goedkope amp met een dure gitaar. Dure amp met een goedkope gitaar.
Nou, bijvoorbeeld mijn Kemper. Ik heb een hele mooie Fender Telecaster. Jerry Donahue, dat is een soort van... Country and Western Picking Artist. Dat is een signature versie, een custom shop, gitaar van Fender. Dat ding klinkt waanzinnig. Over de Kemper, niet.
Nee.
Ik krijg niet voor elkaar. Dat komt die gitaar heel veel laag. En dat is een vijfstanden schakelaar, wat voor een Taylor niet gebruikelijk is. Het is een aparte gitaar. Ik moest in Bonaire spelen. Live. Dat was een Lane amp. Vervelende klus. Dat was een Lane amp. Een JCM 800. Een Marshall. Klonk fucking amazing. Met een paar pedalen ertussen. Dus dat was een heerlijke gig. En die gitaar klonk daar waanzinnig. Ik heb meerdere sound engineers gehad die altijd zeiden... Ik heb nog nooit een gitaar gehoord met zoveel laag. Hoe kan dat? Alleen, over een Kemper klinkt kut.
Yeah.
Maar die gitaar steek hem in any amp. En hij klinkt waanzinnig. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb het liefst een hele goede gitaar dan met die, met any amp, alleen niet Kemper. Maar ik heb ook goedkope gitaren. Ik heb een JNL Assad, dat is eigenlijk Leo Fender's bedrijfje na Fender.
Oh.
Wat spelen de jongens van de 3J's ook heel veel op. Die hebben me dat ook aangeraden. Daar heb ik zo'n JNL Assad van doorgekocht.
Yeah.
En dat is eigenlijk niet een hele goede klinkende gitaar. Liep ook aan in het begin en noem maar op. Was een gitaar van 400-500 euro.
Yeah.
Maar dat is als ik die over een goede amp zet. Ik heb een Mesa Boogie Rectifier.
Yeah.
En die klinkt daar, daar klinken bijna alle gitaren waanzinnig over. Dus ja. Ik vind het een hele moeilijke keuze die me voor stelt. Maar ik denk dan toch dat ik kies voor een hele goede amp.
Ja.
Ik heb er een paar, omdat alles daar goed op klinkt.
Ja, precies.
Maar ik weet dat als ik dus, heb ik een reis ergens anders en ben ik afhankelijk van iemands amp,
ja.
Dan neem ik die Fender Tele mee.
Ja.
Want dat klinkt altijd goed.
Met andere woorden, je komt er eigenlijk niet helemaal uit.
Je komt er niet helemaal
uit. Je komt er nooit uit. Het is situatie afhankelijk.
Het is eigenlijk een domme vraag. Ze zeggen domme vraag, bestaat niet.
Nee.
Want je moet gewoon zorgen dat je en een goede amp en een goede gitaar
precies. Hebt. Je moet jezelf gewoon niet tekort doen.
Zo is het.
Fingerpicking of slag?
Slag. Ja.
Dunne of dikke plectrums?
Ik heb een ik weet niet eens wat de maat is, maar de Dunlop Oranje.
Oranje, ja.
Ik heb een aantal plectra laten maken. Ook weer door onze fijne Vincent Uitendaal, die dat gewoon uit een soort van dik plastic maakt.
Oh ja.
Omdat al die jazzjongens... Ik heb ooit een tour gedaan met de Five Great Guitars. Met Jan Kuiper als jazzgitarist, briljante gitarist. Heeft met alle grote jongens gespeeld. Tot aan, weet ik veel, Mike Stern, Jan Akkerman, noem ze op. Digmon Rovers op podium, die funkte. Paulus Schaefer, wat zo'n... Django Weinhardt-achtige gitarist.
Gypsy.
Heel, heel goed. En daar speelden heel veel jongens met dikke plectra. Ik was dat niet gewend.
Nee.
Weet je, ik denk altijd, dan sla ik mijn snaren kapot. Doe mij maar liefst dunne snaren en een dun plectrum. Ik speel niet het 009 op.
09.
Moet wel zeggen dat ik heel veel gitaren heb met 010,
ja.
011 en zelfs een paar met 012 flatwound. Omdat dat een bepaalde sound oplevert. Dus en daar speel je heel anders op. Maar zo'n dik plectrum, dat ben ik wel gaan leren waarderen door die jongens. Omdat je daar dus ook heel anders mee speelt. Als jij jazzy speelt, of zelfs bluesy werkt ook goed mee. Dan vind ik een dik plectrum wel heel lekker hoor.
Ik ook. Ja, ik sfeer bij die paarse jets.
Ja, dat snap ik ook. Die heb ik liggen, maar daar speel ik bas mee. Aha.
Ja,
ik heb op mijn laatste twee albums, mijn nieuwe komt nog uit, die tel ik even mee alvast, maar dat is klaar. Ja. Daar heb ik alle baspartijen op gespeeld. Dat is mijn nieuwe hobby eigenlijk, bassen.
Kijk.
Omdat ik het heel mooi vind om baspartijen te maken. En die wat jij in de hand hebt, heel veel baspartijen heb ik toch nog delen met plectrum gedaan.
Ja.
Simpelweg omdat ik met deze twee vingers gewoon niet snel genoeg goed kan spelen.
Nee.
En dan is die heel lekker.
Ja, die is fijn hè. Ja, ik gebruik hem eigenlijk voor alles.
Ja.
Was doen,
maar
koken.
Weet je wat ik lekker aan deze vind? Kijk, die kan ik drukken. Zo.
Oh ja.
En dan speel je anders. Bepaalde technieken, hè, dat je bijvoorbeeld een boventoon creëert. Zeg maar de typische Zakk Wylde, als we het nog even over shredden hebben. Die kan ik heel goed met zo'n plectrum voor elkaar krijgen. Ik weet niet, ik kan niet eens precies uitleggen. Iemand vroeg me laatst, hoe doe je dat? Zeg ik nou, ja, dat weet ik niet. Moet maar gewoon kijken.
Precies, ja.
Want als je moet uitleggen, werkt het niet. Maar blijkbaar druk ik op het plectrum, terwijl ik dus ook op een snaar druk. En dat kan met die dunne jongens.
Dus het zijn dunne rakken. Zijn dunner dan de gele, denk ik, of niet? Zitten onder de gele.
Voor mij is dit dunner dan de gele.
Ja, ja. Dus die zitten onder het gele modelletje. Dat is toch wel, merk ik altijd, de meeste favoriet van
maar iedereen. Maar het is niet zo'n speelkaart.
Nee, het is niet zo'n flubber.
Prince had ooit een gitarist die speelde echt met een speelkaart. Met de aas van een deck of cards.
Oh,
en dat hoor je. Je hoort dan de aanslag continu. En dat vind ik niet mooi.
Brian May speelde met een sixpence, hè?
Ja, maar die heeft dan weer 0,08...
Denk ik,
hoe kan het niet kapot gaan?
Precies, als je dan met een sixpence speelt.
Nou
come on.
Die man is alles uniek. Hè? Is zelfs zijn gitaar zelf gemaakt uit een stuk haardhout. Ja? Man, oh, wat een
geweldig.
Genie.
Een genie, inderdaad. Even kijken. Nou, dat zijn de dilemma's wel zo'n beetje.
Ja.
Ja, dat is, je komt er soms niet uit.
Nee.
Je komt er soms niet uit. Hey, laten we het eens even hebben over de toekomst. De toekomst.
Futura.
Ja, wat staat er allemaal voor jou
nou ja, heel veel televisie. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb een jaar of vijf geleden... had ik een beetje besloten, leuk tv, maar wat nog en hoe en wat. En dat kwam geheel wederzijds hoor. Ik ga nog niet vertellen dat ik een beetje stopte met tv. Ik merkte dat het animo, dat heb je soms. Hè, dat zijn allemaal van die lijnen.
Ja.
Maar ik merkte bij televisie, ik had best veel senderhopping gedaan. Ik ging natuurlijk van de publieke naar RTL en SBS en weer heen en terug. Dus iedereen had me ongeveer wel gezien.
Ja.
Dus de moeheid was volgens mij ook bij de zenderbaas een beetje toegeslagen. En, maar dat was voor mij niet zo erg. Ik had me wat meer op online gelegd. En ik wilde toch ook weer wat meer muziek gaan maken en toeren. Dus televisie kwam in één keer terug. Ja, en daar zit ik nu weer vol in. Na zeg maar een tijdje van afscheid.
Ja.
Dus ik heb zelfs van de week ook weer tegen een aantal dingen nee gezegd. Omdat ik dat doe ik mede. Natuurlijk allereerst voor mijn kinderen, want dan zie ik ze gewoon niet. Het is leuk dat je weer een programma aangeboden krijgt om een maand in het buitenland te zitten, maar het is gewoon niet zo slim om te doen op deze leeftijd. En daarbij weet ik, over een paar jaar willen ze me niet meer zien en dan kan ik die klus gewoon nog aannemen.
Ja.
Zo werkt dat. Dan zijn ze blij dat papa gewoon even weggaat. Ja. Maar ja, natuurlijk muziek. Ik heb gewoon weer een album eigenlijk klaar. Ik geloof dat we in de mixfase zijn van nog twee nummers moeten nog gemixt. Een aantal gemasterd en eentje zit nog echt in de opzet. Maar dan zijn we klaar. Dus ik wil gewoon weer nieuwe dingen gaan uitbrengen.
Wordt het een solo Eddie Zoe plaat? Of?
Ja, dat wordt wel ook weer niet zozeer enorm gitaar. Het is een beetje het verlengde van Easy A-Track. Wat veel meer funk pop was.
Ja.
Alles daarvoor was natuurlijk over het algemeen Nederlandstalig. Behalve dan mijn eerste album Chasing Whatever It Is, wat Engelstalig is. Wat ook echt een popplaat is. Daar kom ik vandaan. Daar ga ik toch weer naar terug. Wie weet ga ik daarna wel weer Nederlandstalige dingen doen. Ik heb nog een ander hobbyproject. Het heet Pricks. P-R-X-X.
Ja.
Dat doe ik met Cyriel Marijnissen. En daar ben ik ook weer de liedjeschrijver. Maar idioot genoeg komt er ook altijd een trompetthema in voor. Ik vertelde je al even. Ik heb ooit trompet gespeeld.
Ja.
Ik vond het leuk om dat terug te brengen. Omdat ik soms echt als blazer kan denken in melodietjes. Dus daar ben ik gewoon weer 40 Manly met een hele slechte trompet gaan staan. Maar soms de ventielen van blijven zitten.
Oh ja.
Ben ik dat gaan inspelen. En ik ben echt een hele slechte trompetist. Maar soms kan slecht trompet spelen heel gaaf klinken.
Ja.
Ga maar terug naar allerlei oude Madness en weet ik veel wat voor ska-bandjes. Dan hoor je ook vaak niet de beste blazerspartijen. Maar ja, ik heb gewoon echt weer heel veel slaggitaar, strakke gitaarpartijen gespeeld. Basgitaarpartijen. En het hele leeg houden verder. Meestal als ik... ik doe bijna alles zelf thuis. Niet zoals Jet, dat je ook nog de drum speelt. Dat besteed ik echt altijd uit.
Ja.
Soms laat ik dat programmeren. Nu heb ik weer met film met Victor Dix gedaan. Die ook thuis gewoon inspeelt.
Oh ja.
Waardoor je echt een wat meer live feel krijgt. En ik werk veel met een aantal jongere producers. Die nooit fijn vinden dat ik hun naam noem. Nee. Omdat ze ook nogal in een... je hebt heel veel van die shadow writers in die dance scene.
Ja.
Deze jongens waar ik mee werk doen ook heel veel dingen voor grote jongens.
Ja.
Die hebben liever dat je de naam niet noemt. Maar wat ik daar lekker aan vind is als ik een track heb opgenomen. Bij mij werkt het thuis. Ik neem gitaarpartijen, zangpartijen, baspartijen op. Dan stuur ik het naar ze toe.
Ja.
En dan weten zij dat een dusdanige productie switch te geven. Dat het klinkt als iets wat nu in de top 40 zou kunnen staan.
Ja.
Ik hou daarvan.
Ja.
Je hebt heel veel mensen die vinden dat bijna heiligschennis. Ik vraag altijd wel van... Je hoeft echt geen autotune of melodyne op. Ik kan gewoon zingen.
Ja, precies.
zegt hij onbescheiden, maar dat is echt zo. Ja. Weet je, ik zit er niet heel vaak naast.
Nee.
Dus dat kan op die manier. En dan krijg ik het terug. En dan ben ik vaak in awe over hoe goed het klinkt. En mind you, die jongens doen dat vaak gewoon onderweg op een laptop.
Ja.
Nou, ik sla stijl achterover. Ik kan het echt niet.
Nee, maar dat is het tegenwoordig. Ik bedoel, we hebben het al een paar keer gezegd. Dingen opnemen met een iPhone.
Jongen, wat zijn die gasten goed, hè?
En ik begrijp wel, sommige producers die doen er altijd een beetje, moeilijk over. Van, ja, dat kan niet. En,
ja, ik ken heel veel oldschool jongens. Ik heb mijn eerste projecten die ik deed in de Wisseloor was met Michiel Hogeboesem, die toen De Dijk en zo deed.
Ja.
En Ten Sharp, prachtige producer. En dat was gewoon de SSL of een Neve. Ja. En een hele mooie oude Urai compressor. Weet ik veel. Dat klonk waanzinnig.
Ja.
Weet je, ik had toen een 12-snarige Takamine. Daar zette die mic voor. Daar wist je precies hoe ik het moest zetten. Jongen, wat klonken die dingen goed. Alleen de techniek heeft sprongen gemaakt. En die jonge jongens met plugins. En zijn ook vaak onorthodox. Ik had een Nederlandstalige single. Vorig jaar, denk ik, Zonder Jou. Had ik thuis mooie gitaarpartijen opgenomen. Met een andere Fender dan deze met die Les Sensors. Heel mooi klinkend.
Ja.
En ik kreeg terug en hij had daar een oversturing op gezet. En het klonk eigenlijk gewoon bijna synthetisch.
Ja.
Een beetje vies zelfs.
Ja.
Het klonk waanzinnig in die productie. En dan ben ik niet iemand die denkt als purist. Ja, maar ik ga nog even thuis re-ampen of ik ga opnieuw op. Nee, dan denk ik met respect voor die productie.
Ja.
Dit is gewoon het product.
Ja.
En dat vind ik fantastisch mooi.
Ja, maar dan blijf je ook, denk ik, meegaan met de tijd of zo. En
dat wil ik altijd wel niet geforceerd proberen te doen. Ik wil niet van, ook moet jong zijn.
Nee.
Dat kan ook heel erg fout zijn. Hè?
Nee, dat vind ik ook niet. Uitpakken. Maar ik vind dat persoonlijk dat de technieken die ontstaan, weet je wel, waarom kan je dat niet soort van meenemen in wat je altijd al deed?
Ja, weet je wel, jij bent ook zo'n technische jongen. Dat
ik vind het heerlijk, weet je. Ik heb
zoveel respect voor hoe jij dat je allemaal hebt aangeleerd.
Ja, dankjewel.
Ja, ik vind het heel knap, Ed. En ik ben daar echt van onder de indruk. En wat ik voor mezelf heel erg heb met... En dat is een soort van never-ending interesse in techniek. Is ik wil eigenlijk liefst niet iedere keer hetzelfde album maken.
Nee.
Ja, en ik ken echt artiesten. En ik wil, dat vind ik altijd succes genoeg voor iedereen. Ik hoef geen mensen naar beneden te halen. Ik hoef geen namen te noemen. Maar we kennen allemaal artiesten, ook in Nederland.
Tuurlijk.
Die eigenlijk al jarenlang iedere keer hetzelfde album maken.
Ja.
Ja, dat vind ik, dat, ik snap de point niet zo.
Nee, ik denk dat dat voor hun heel comfortabel is. Dat moeten ze vooral doen.
Ja, zeker.
Weet je, mezelf heb ik altijd zoiets van, ja, als ik iets gemaakt heb, ja, dan denk ik, ja, ik ga niet nog een keer hetzelfde maken. Want dat heb ik al gemaakt of zo. Ik wil iets maken wat ik nog niet heb gemaakt.
En wie weet zeg ik dat nu en zeggen andere mensen ook, vindt ook bij jou iedere keer hetzelfde klinken.
Ja, dat kan
ook
wel. Dat kan.
Maar ik meen echt wel dat als ik kijk naar Chasing Whatever It Is, mijn eerste album, dat is echt een Engels popalbum. Weet je wel? Dat is echt in de traditie bijna van Wet, 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 George Michael, noem maar op.
Ja.
Succesjongen is echt in de Nederlandse traditie. Weet je, ik weet dat in die tijd, zeker met Bijna, werd dat ook naast Agda en de Munnik en wat er allemaal was gezet.
Ja.
En dan is 6 maanden geen tv. Oh man, dat was een frustratieproject. Ik wilde een Green Day-achtig album maken. En dat was de eerste keer dat ik een home recording deed.
Oh.
En ik dacht dat ik alles gebackupt had met een mooie Seagate. En dat bleek niet zo te zijn.
Oh,
en
nee.
Vlak voor het einde van alles crashte de hele shit. En was ik alles kwijt. En ik heb toen bedacht, ga ik dit allemaal opnieuw doen? Waar ik als een berg tegenop zag.
Ja, natuurlijk.
Heb ik niet gedaan. Ik heb toen Tom Bakker gebeld, arrangeur. Ik zei, Tom, ik ga je banden sturen. Dat zijn gewoon soort van onaffe demo's. Ik heb niks meer los. Ik moet alles opnieuw doen. Ik wil dat je alle partijen gaat arrangeren. Zodat we in 1 dag met het halve metropool kunnen spelen.
Ja.
En hoef ik alleen nog maar te zingen. Ja. Dat is dat album geworden.
Te gek.
Wat een heel raar album is.
Ja.
En waarvan mensen ook dachten, hé, die snapt het ook niet. Of wanneer komt de grap nu? Want ik stond toen bekend als The Rebel. En dus geen Green Day album, maar bijna een Sing When You're Winning Robbie Williams-achtige ding.
Ja.
En daarna, andere kant ervan, is echt, vind ik, soort van een ethisch rock album. Nou ja, en Easy A-Track is echt home recording, pop. En toch iedere keer weer wat anders. En bij die nieuwe ben ik daar weer op voort gaan borduren. Maar wel weer gebruik gemaakt van jonge producers.
Te gek. En zo blijf je gewoon fris.
Ja, terwijl ik me heel goed kan voorstellen dat er nog steeds heel veel mensen zijn die denken, hé, ik heb nog nooit muziek van die gast gehoord.
Ja.
Of ik heb nog nooit, ik ken alleen maar Bijna.
Ik zie hem alleen bij Boulevard.
Ja, dat ook.
Ja.
Nou ja, weet je, zo werkt dat soms. Ik vond Guitar Riff las ik ooit toen overleed Prince.
Ja.
En niet dat ik vergelijkbaar op wat voor manier dan ook ben met Prince, maar wat ik bizar vond is dat ze toen zelf zeiden van, we hebben nooit een item over Prince gemaakt in alle jaren dat Guitar Riff bestaat. Simpelweg omdat we Prince nooit als gitarist zagen.
Yeah.
Prince was een rare entertainer.
Yeah.
En dat geeft ook wel aan hoe soms conservatief de gitaarwereld
zeker.
Is en gitaristen zijn.
Ja, zeker.
Dat vind ik soms ook wel jammer. Ik kom wel eens ergens van, het is een hele goede gitarist. En dan gaat hij zitten en dan zie je allemaal snelle licks en heel veel noten. En dan denk ik, ja, dat klopt. Maar ga nu gewoon eens zitten en speel dan gewoon heel strak deze slagpartij.
Ja.
Dat gaat niet lukken, hoor.
Nee, voor mij is een goede gitarist toch altijd weer, en ik blijf er altijd op terugkomen, iemand die mij met iets heel simpels weet te raken. Gewoon met, is het maar met een noot. Als ik maar voel dat die gitarist zijn gevoel in het spel legt.
Ja,
dan vind ik iemand een goede gitarist. Dan hoeft hij helemaal niet snel te kunnen soleren. Hoeft hij van mij helemaal niet te kunnen soleren.
Nee.
Ik bedoel, Ed Sheeran vind ik een geweldige gitarist.
Vind ik een geweldige gitarist.
Als je luistert bijvoorbeeld naar, toevallig zat ik gisteren in de auto, lang.
Ja.
Dus ik zat een beetje op Spotify te zoeken. Toen kwam ik uit bij het nummer The Best Part of Me Is You. Ja. Het liedje wat hij samen met Jebba, volgens mij spreek je zo uit, doet. En hoe dat dan begint.
Ja. Mooi is dat, hè?
Zo klein, maar zoveel gevoel zit erin. Ja. En hij speelt waarschijnlijk weer op gewoon dan zo'n heel klein gitaartje dat nergens naar klinkt, maar het klinkt naar alles tegelijkertijd.
Maar dat is ook zo'n jongen die heeft bijna songwriting, zingen en gitaarspelen is allemaal gelijk opgegaan.
Ja.
Dus dat zijn begeleiders. En ik vind ook altijd, verlies één ding niet uit het oog als je muziek opneemt en liedje schrijft, is dat die instrumenten zijn er om het verhaal wat jij wil vertellen te begeleiden.
Ja.
En we kunnen allemaal teruggrijpen naar de Beatles. Dat doen de velen. En daar, ik weet dat heel veel muzikanten zich daar wel eens aan ergeren, maar die hebben dat toch fucking goed gedaan, jongens. Dus als je ooit verliest ga gewoon lekker terug naar die oude opnames van dat soort bands. Omdat je dan gewoon weet van, oh ja, dat was het. Elvis heb ik dat ook mee. Ja. Heel veel oude Elvis-opnames die in Sun Studios zijn gedaan. Waarbij je hoort dat er afgetikt wordt en de band ter plekke speelt. En dan komt er een second take waarbij ze alleen maar hebben gezegd, hij moet iets langzamer. En doe jij in één keer in plaats van dat eens dat. En het werkt dan als begeleiding beter. Ja, dat vind ik muziek maken.
Nou, ik heb het ook met die oude Motown-meuk.
Oh,
natuurlijk.
Jongen, wat mooi is dat.
Als je daar goed... Als je
die Stax-producten.
Ja.
Och,
als je die docu Standing in the Shadows of Motown, weet je wel. Voor de mensen die dat niet kennen, zoek het op YouTube. Ja. Zoek het ergens op, want ik heb hem nog ergens op DVD. Mag je van me lenen, geen punt. Ligt wel ergens bij mijn moeder, denk ik. Maakt niet uit. Maar als je dat gezien hebt, die docu, en je weet hoe ze het dan opnemen, dan ga je er anders naar luisteren.
Ja.
En dan hoor je gewoon dat ze in één ruimte zitten, dat ze het tegelijkertijd inspelen. En je hoort dat iedereen zijn eigen rol heeft. Ja. En ze mixen toen zelf gewoon ter plekke eigenlijk de balans.
Ja.
Weet je wel, dat moest je zelf doen. Je was zelf verantwoordelijk voor hoe jij in de mix lag.
Ja,
dat vind ik briljant.
Ja, ik ben geen producer, maar ik ben wel heel blij dat wat jij nu zegt, dat ik van het begin af aan, toen ik muziek ging maken en in bandjes terechtkwam, dat deel er gelijktijdig bij kwam. Het zelf demos opnemen met een gehuurde Vostex, om te leren van hoe zit muziek in elkaar. Want laten we eerlijk zijn, als je alleen maar live speelt, dan luister je misschien wel eens een opname van een live concert terug, maar je eigen liedjes gelaagd moeten opnemen en keuzes maken wat je er wel of niet opzet of inlaat. Of uiteindelijk, als je gaat afmixen, wat je mute of wat je laat staan. Dat is zo'n leerzaam proces.
Nou, ik denk dat de afgelopen jaar, met die hele coronacrisis, veel nieuwe producers zijn opgestaan.
Ja, die zich vanaf dat moment hebben aangeleerd. Ja.
Want er zijn heel veel, ik zie ook wel, binnenkort is hij ook de gast in de podcast, Niels Geuzenbroek.
Ja.
Vind ik een geweldige gitarist. Ja. Gewoon hoe hij zichzelf begeleidt.
Mooie zanger ook.
Goeie zanger. Ja. Een hele aardige gast. Dus die heb ik ook uitgenodigd. Die komt over een week of anderhalf komt hij hier praten. En dan ben ik heel erg benieuwd hoe hij dat allemaal doet. En hoe hij zijn gitaar gebruikt om zichzelf te begeleiden.
Ja.
Maar ik zag ook dat hij zich nu juist in die coronatijd is gaan storten op het productievak. Je kan niet meer optreden.
Nee.
Dus je wil je verhaal vertellen.
Ja.
En ik denk dus dat we de komende 2 jaar...
Dat denk ik ook.
Heel veel, hele mooie muziek gaan vinden.
En ook heel veel last tussen aanhalingstekens gaan krijgen van mensen waarbij dat misschien wat minder gelukt is. Maar zeker, vooral heel veel mooie producten.
Dat denk ik wel. En dat is wel misschien het bijkomend voordeel van deze tijd. Dat mensen opgesloten hebben gezeten. De tijd hebben genomen om zich daar ook in te verdiepen. En dus ook nog meer zelf kunnen gaan doen.
Ja, en wij gaan, dat vind ik ook mooi. Je gaat er weer van leren. Vooral die jongere generaties, die komen soms met tips.
Ja.
Dat je denkt, oh, doe je dat? Doe je dat zo? Of gebruik jij gewoon een zangplugin op die gitaar?
Precies.
Of omgekeerd? Ja. Dus bij die jongen waar ik dat zonder jou, maar ook een aantal andere tracks mee heb genomen, die zegt, ik zet altijd een Chris Lord Elgie gitaarding op jouw stem.
Ja.
Dan klinkt het gelijk fantastisch.
Ja, ja.
Ik denk, dat kan niet waar zijn. Laat hij me het horen, denk ik. Fucking hell. Ik wou dat ik dat soort dingen heel veel eerder had geweten. Ja. Dus het is ook nog eens een keer een soort van hele hoos aan mensen die er aankomt, waar ik als oude bok heel veel van ga leren.
Ja.
Dat vind ik mooi.
Hey, en sta je vanavond weer bij Boulevard op de studiovloer?
Nee,
of,
ik heb net 7 dagen gehad. Dus dat even niet. Maar ik ga wel op de terugweg bij Vincent Uiterdaal langs om 3 gitaren maar liefst op te halen die hij onder andere heeft genomen. Een Fender Baby Blue, waarvan ik ooit eens wilde proberen, als je nou de toon- en volumeknop, elke gitarist heeft altijd over zoeken naar de sweet spot.
Ja.
Ik gebruik niet heel veel de volumeknop. En hij vond eigenlijk bij een Strat, heeft hij me uitgelegd, de indeling vrij onlogisch met die 5 standenschakelaar en de 2 toonknoppen die je nooit gebruikt. Van, maak er nou eens 2 afzonderlijke volumeknoppen van en let op wat er dan kan gaan gebeuren.
Oh.
Dus dat heeft hij voor me gefixt bij een Strat die ik eigenlijk wat minder gebruik, maar wel heel gaaf klinkt. Mijn ES355 Gibson krijg ik weer terug. Er zit een Bixby tremolo op en hij weet iets te doen met die tremolo's. Waardoor je niet... hetzelfde als je een auto hebt. Als je heel hard rijdt, kun je een stuur trekken, gebeurt er eigenlijk niks. Ja. Je wil liefst dat heel erg accuraat is. Hij kan shit afstellen, jongen. Dat je echt denkt, hij heeft een Jazzmaster voor mij, een tremolo heeft hij afgesteld. Nou, dat is je hoeft er maar naar te blazen of hij doet iets.
Te gek.
Dus dat doet hij. Ja. En inderdaad, die Joe Doe-gitaar die ik puur op uiterlijk heb gekocht. Die dan hopelijk, als ik hem in mijn handen heb, goed gaat klinken. Dus vanavond krijg ik presents.
Ah,
dat is lekker, hè?
Lekker, lekker, lekker.
Daar heb ik zin in, hoor.
Ik vind dat er mooi om mee af te sluiten.
Ja, man.
Ja. Dankjewel, Eddie, dat je
ik vond het heel fijn om hier geweest te zijn. Ja.
Ja.
Super tof. Ik hoop dat de luisteraar hier wat aan heeft. Want over het algemeen gaat het natuurlijk heel erg gitaar.
Ja, nee, dat is precies de bedoeling.
Ja,
dat is precies de bedoeling.
Dus ik weet het niet, maar we gaan.
We zitten midden in de doelgroep. Wat dat
goed
betreft.
Zo.
Ja.
Goed zo.
Ik richt me nog even tot de mensen thuis. Bedankt. Ja, leuk dat jullie weer geluisterd hebben en gekeken hebben. Als je deze podcast nou waardeert, laat dan je waardering op een manier blijken. En dat kan op een aantal manieren. Bijvoorbeeld door een recensie achter te laten op Apple Podcasts. Dat schijnt echt heel erg te werken. Dus doe dat. En bij voorkeur 5 sterren. Dat zou ik heel erg fijn vinden. Even kijken. Je kan ook je petje afnemen. Hè. Ga naar petje.af/@struilaert. Ja, dat kan je doen. En dan word je grote podcastvriend. Allemaal extra's, bonusmateriaal. De hele Flikkerse bende voor weinig. Altijd binnengestaan en een oud vrouwtje geweest. Vergeet ook vooral niet aan al je gitaarvrienden te vertellen dat dit de gitaarpodcast is die je wil horen en die je wil zien. Dankjewel. Tot de volgende Gitaarmannen de podcast. Doei.